Welkom bij de podcast Wat je op school had willen leren. Vaak lopen we in ons leven tegen dingen aan waarvan we denken, had ik dit nou maar op school geleerd? In elke aflevering ga ik in gesprek met experts die hun kennis delen over onderwerpen waarmee je jezelf en je leven naar een hoger niveau kunt krijgen. Nou, ik zit hier met Ryan in de woonkamer. Welkom Ryan in de podcast.
Hallo, hallo.
Leuk dat je er bent.
Dankjewel dat ik er mag zijn.
Ja, en we kennen elkaar van de wekelijkse Krav Maga lessen in Amstelveen.
Zeker.
En ik weet nog dat ik de eerste keer naar Krav Maga les ging. En ik wist eigenlijk niet echt wat ik kon verwachten. En ik had wel van verschillende mensen gehoord over Krav Maga. Dus ik dacht, laat ik het eens proberen. En ik had eigenlijk geen verwachtingen. En toen kwam ik daar en toen stond daar iemand. En die had het over mindset, over beleggen, over visualisatie. Over dingen die we niet op school hebben geleerd. En dat was dus Ryan. Dus ik dacht, die moet bij mij in de podcast komen.
Wat leuk. Ja.
Ja. En we hebben tijdens de les natuurlijk ook veel leuke gesprekken gehad. Dus ik weet zeker dat dit een hele mooie podcast gaat worden.
Dat denk ik ook.
Ja.
Ja, ik vind het leuk om hier te zijn.
Ja, super.
Ja top.
Ja.
Ja, dat was leuk. Ik vond het ook heel mooi toeval hoe je bij mij was gekomen. Hè?
Ja.
En dat wij daarna ook meteen een hartstikke mooie gesprek hadden na het eind van de les. Dus dit wordt ook weer zo'n mooi gesprek, denk ik.
Dat weet ik wel zeker, ja.
Leuk.
En wat is jouw missie, Ryan?
Oeh, wat een goede vraag om mee te beginnen. Mijn missie is om mensen weer volledig in hun kracht te laten staan. Om mensen in een bepaalde zin wakker te laten worden van hun patronen, van hun conditioneringen, van de manier hoe ze door het leven bewegen. Of dat nog de meest, laten we zeggen, de manier is die het dichtste bij de persoon past. Zo dicht mogelijk bij de natuur van de persoon. En dat begint in mijn optiek met het versterken van je lichaam. Het versterken van je lichaam in de zin van sporten. En daarnaast, waar ik natuurlijk gespecialiseerd in ben, in de zin van zelfverdediging. Vandaar dat ik na alle vechtsporten bleef hangen bij Krav Maga, omdat ik merkte, dit systeem, en daar zit geen sportelement in, dit leert je nou echt hoe je zo snel mogelijk jezelf weerbaar kan maken. En wanneer je een aantal lessen hebt gevolgd en je begint te voelen, er zit behoorlijk wat kracht in mijn lijf, ik hoef daar niet eerst jaren voor te trainen, daar zitten al zonder jaren zitten al heel veel kracht in mijn lijf, met de juiste manier van denken kan ik het ook eruit halen. En dan begint het balletje echt te rollen. En dan gaat iemand ook echt de beweging nemen om volledig in zijn of haar kracht te staan. Dus mijn missie in het kort is om mensen gelukkig te maken. En om mensen dicht bij zichzelf te krijgen. Dat ze gezonde relaties kunnen krijgen met zichzelf vooral en met andere mensen. Dat ze weerbaar zijn tegen geweld. We lezen elke week weer een ander tragisch verhaal over geweld wat in de wereld of plaatselijk lokaal gebeurt. En mijn missie is om mensen te laten weten, je hoeft dat niet te pikken, je hoeft dat niet te accepteren. En, in alles zit context. Zorg dat je jezelf bewapend hebt. Dat je inderdaad jezelf fysiek en mentaal sterk genoeg maakt om tegen de natuur te kunnen. Of het zinloos geweldspectrum. En dan kan je leven volgens de manier wat voor jou bedoeld is, denk ik.
Ja.
Ja.
En hoe komt het, denk je, dat veel mensen, want je zegt van ik leer mensen om te leven op de manier die voor hen bedoeld is. Dus dan klinkt het alsof ze daar niet mee bezig zijn. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe denk je dat dat komt? En hoe ziet dat er dan uit voor mensen?
Klopt, ik denk dat er is in het leven van jezelf. En ik denk dat voor mij, mijn persoonlijke missie is de meesterschap van mijzelf. En dat ontstaat vaak vanuit pijn. Vanuit voor mij in mijn leven. Met zekerheid kan ik zeggen dat ik uiteindelijk een Krav Maga instructeur en expert ben geworden vanwege onmacht wat ik gevoeld heb in mijn jeugd, of onzekerheid. Ik was heel onwijs zoekende naar wie ben ik eigenlijk? En ben ik dan net zoals mijn vader, of ben ik als mijn moeder, of ben ik als iemand nog verder in de generatielijn? En wat is eigenlijk mijn doel? Wat kom ik hier eigenlijk doen? En waar ben ik goed in? En je bent natuurlijk enorm beïnvloedbaar voor je omgeving. Dus je omgeving, dat blijft maar informatie pushen. Je bent dit. Je bent daar niet goed in. Je bent daar wel goed in. Ga nou dit doen. Ga dit met je studie doen. Ga dit met je werk doen. En al die dingen komen eigenlijk van buitenaf. En wat mijn missie daarin is om mensen vanuit binnenuit te laten nadenken. Van Terugkomen naar de intuïtie. Want in de intuïtie, daar zit de frequentie waarin je kan vinden wie jij bent. En dat, ja, dat heeft wel tijd nodig en ervaringen nodig. Ook de ellende die je meemaakt heeft dat nodig. Dus ik merk dat wat ik meegeef, heb ik zelf meegemaakt. Het zie ik dan ook bij anderen. En, ja, en ik denk ook wel dat bepaalde stromingen in de maatschappij, sommige schoolsystemen, reclamesystemen, andere maatschappelijke systemen, misschien zo een deels politiek, die probeert mensen wel echt te sturen naar een persoon die afhankelijk is. Een persoon die in bepaalde zin een beetje zwak is. Een persoon die niet vrij kan denken. Die bij een groep moet horen of in een groep geplaatst moet worden. En als je dat niet bent, dan, ja, dan ben je, moet je angstig zijn. Dus ja, wanneer dat soort dingen, die vallen mij heel erg op. En natuurlijk heel veel andere mensen die hetzelfde zeggen als ik, denk ik. En mijn manier is om hier mensen in beweging mee te brengen. Dus we kunnen over heel veel dingen praten. We kunnen bijvoorbeeld heel veel boeken lezen, maar uiteindelijk moet je in actie komen. Dus dat is een beetje mijn missie, om mensen in actie te krijgen.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. En dat doe je door middel van Krav Maga?
Ja, onder andere door Krav Maga.
Ja? Wat nog meer?
Ja, het begon met Krav Maga zo'n 12,5 jaar geleden. Ik begon natuurlijk eerst zelf te trainen. Toen merkte ik, wauw, wat is dit fantastisch. En van 2 keer in de week trainen ging ik naar 5 keer in de week. En na 2 jaar toen werd ik gevraagd om instructeur te worden. En toen merkte ik van, joh, inderdaad, hoe fantastisch is het dat ik dit over kan brengen aan een ander. En de andere ook heel snel weerbaar kan maken. En maar nu verandert mijn educatie, wil ik het bijna noemen, maar meer begeleiding en coaching naar een totale empowerment. Dus Krav Maga is natuurlijk, hoe kan je je weerbaar maken in geweldsituaties? Daar hoort ook een beetje een lichamelijke opvoeding zeg maar, bij. De connectie weer met je motoriek. De verbinding tussen je hersenen en je lichaam. Maar wat ik nu aan het doen ben, is ook heel veel mindset training. Dus inderdaad van, je wilt een bepaald doel bereiken. Waarom ben je daar nog niet? En hoe denk je eigenlijk over jezelf? Dus hoe je over jezelf denkt, heeft heel veel invloed op wat je resultaat uiteindelijk gaat zijn. Dus je geloofssysteem. Af en toe komt er ook die termen worden vaker genoemd nu, de familiesystemen komen erbij. Van, ja, soms draag je pijn met je mee dat je niet bewust is. En dat uit zich in een vorm van een beperkend gedachtegoed van ja, maar ik ben hier nooit goed in geweest en mijn ouders zijn nooit dit geweest en ja, mijn familie is nooit dit geweest en dat is niet per se altijd waar, maar dat is wel wat je gelooft. En als je dat gelooft, dan zal je lichaam en misschien je leven dat ook gaan uiten.
Zeker, ja.
Dus ja, dat is wat ik de laatste 1,5 jaar veel aan het doen ben. Dat Krav Maga is een onderdeel van empowerment, maar de totale empowerment heeft ook te maken met ja, hoe denk je dagelijks en wat doe je dagelijks en welke patronen kunnen we omvormen zodat jij wel volledig in je kracht staat en mooie dingen ermee kan doen. Ja.
Ja. En zou je wat voorbeelden kunnen noemen misschien voor de luisteraars die dit luisteren en die denken van nou, het klinkt vet interessant, maar ik hoef niet meteen naar een Krav Maga les of een hele dag coaching van Ryan, maar ik wil daar wel mee aan de slag. Heb je misschien tips voor dingen die mensen nu kunnen doen om hun weerbaarder te maken, krachtiger, om hun mindset te verbeteren?
Zeker. Ja, ik heb een hele goede tip. Dames en heren, luister goed. Begin elke dag met 50 push-ups, 50 sit-ups, 50 squats. De meesten denken nu waarschijnlijk, wat? Ja, en je doet dit in het begin van de dag. Je wordt wakker, je drinkt een glas water. Sommigen zullen zelfs zeggen, water met citroen, weet ik veel. Drink in ieder geval een groot glas water. En dan ga gelijk naar dat vervelende toe. Dus je begint met 50 push-ups, 50 sit-ups, 50 squats. Als je wat fitter bent, doe 100, 100, 100 op een dag. En ja, dat kan je meestal kan je dat niet in één keer. Dus dat kan je makkelijk maken. Dan doe je bijvoorbeeld 20, 20 en 10. Of misschien doe je 3 keer 15 en nog 1 keer 5 voor de laatste boost. Mm-hmm. Maar wanneer je dus de dag kan beginnen met iets wat je voor je gevoel moet doen. En het is meestal vervelend. Je lichaam zegt ik heb geen zin. Dat wordt na 7 dagen wordt het steeds makkelijker. En dan voel je op een gegeven moment ook, wordt er ook echt sterker door. Ik begin een verschil te voelen in mijn lijf. Maar na een aantal weken, meestal rond de 10 tot 12 weken, wordt het een gewoonte. Dus waarbij ik eigenlijk nu zeg, wanneer jij iets vanuit je lichaam verandert, dus dat is bijvoorbeeld dat je push-ups gaat doen, of dat je gaat sporten, of dat je elke ochtend gaat hardlopen, dat is je eerste succes waarbij je aan jezelf bewijst dat je tot alles in staat bent. Als je dat niet kan doen, zoiets kleins, dan wordt het ook heel lastig om de grote dingen te doen in het leven. En dan wordt het ook heel lastig om je patronen te veranderen. Dus waarbij je patronen kan zijn, je sport superveel en je eet supergezond en 's avonds dan ga je toch een hele zak chips leeg eten. Dus om dat soort dingen te kunnen veranderen, moet je eerst een kleine stap maken op een bepaalde tijd in de dag. En dat continu herhalen, ook al heb je er geen zin in. Dus dat is een beetje waar ik mensen mee een begin te helpen. Laten we eens kijken, wat moet je doen zodat je je lange termijn doel haalt, in plaats van wat wil je doen zodat je een korte termijn pleasure vervult.
Ja, dus eigenlijk aan het begin van de dag al die weerstand opzoeken.
Yes, yes. En voor, ik zeg tegen kinderen zelfs, dan zeg ik, maak je bed op. Mm-hmm. En dat soms bij volwassenen ook. Dus het simpelste wat je kan doen is dat je opstaat en dat je je bed op gaat maken.
Ja.
Want dan is het weer netjes. En als je dan weer terug naar je kamer komt, zelfs voor dat middagdutje omdat je kapot bent, of als je s'avonds komt, dan heb jij je eigen bed opgemaakt.
Precies. Dat geeft zoveel rust.
Dat geeft al zoveel rust. Het is een gevoel van accomplishment. En
ja.
Ook al was je heel erg moe en had je haast, heb je toch even die 10 of 15 seconden genomen om het even netjes te doen.
Precies.
Ja, dat soort kleine dingen zijn patronen die je uiteindelijk succesvol maakt.
Ik merkte dat ook echt toen ik aan het begin van de dag begon met sporten, dat gaf me zoveel rust. Want als je het aan het einde van de dag plant, dan heb je de hele dag om in onderhandeling te gaan met jezelf.
Mm-hmm.
Plus aan het begin van de dag ben je net wakker. Dus je hebt nog de meeste headspace. Dat is het meest productieve moment van de dag. En ja, je bedenkt dat je gaat sporten, je gaat je bed uit en je doet het gewoon. Het is gewoon het beste moment van de dag om het te doen.
Zeker, ja. En toch zal het voor heel veel mensen ook weer heel moeilijk zijn. Want als je een beetje slecht geslapen bent, je komt er een beetje uit zo van, oh, die wekker gaat, het moet weer.
Ja.
Maar weet je, wanneer je begint met al doe je 10 push-ups, 10 sit-ups, 10 squats. Uiteindelijk kost het je letterlijk met zo'n hoeveelheid maar 60 seconden van je tijd.
Ja, en het gaat niet om dat nummer. Het gaat erom dat je het doet en dat je de weerstand op zoekt.
Ik ben moe, ik ben groggy en dan ga ik het doen.
Waarschijnlijk ga je wel weerstand tegenkomen gedurende de dag.
Ja.
En ik denk ook op het moment dat jij die weerstand al aan het begin van de dag opzoekt, dat het de rest van de dag maakt het allemaal niet meer uit.
Nee, zeker. En dan je begint eigenlijk je dag al met een beetje weerstand. Je overstijgt de weerstand. En eigenlijk, ja, als je het echt hebt over succesvol worden, dan is dat continu de weerstand opzoeken.
Ja.
We worden ook alleen maar sterker door weerstand. Krachttraining is weerstand opzoeken. En uiteindelijk vanuit die weerstand worden je spieren sterker.
Mm-hmm.
Als jij in een omgeving zit waar je continu weerstand krijgt van collega's en vrienden. Ja, hoe vervelend het ook is, het zal je uiteindelijk sterker maken als je de juiste handelingen eraan koppelt. Dus ja, dat zou mijn advies zijn voor mensen die zeggen, ik wil een soort verbeterde stap maken.
De
weerstand opzoeken. En de tweede zou denk ik zijn, luister eens heel goed naar je intuïtie. Neem eens de tijd, ga door het bos wandelen. Niks in je oren. Ga door het bos wandelen.
Telefoon thuis laten.
Dat kan wel aan het einde van de dag, rond een uur of 4 of 5, net uit je werk. Telefoon, ja, of in je zak. In ieder geval discipline dat je hem niet gaat pakken.
Ja.
En ga gewoon een half uur tot een uur wandelen. En laat al je gedachten eens zijn wat ze zijn. En kijk eens wat er in je opkomt. En misschien merk je dan van, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet tevreden met mijn werk. Of ik merk dat ik ongemakkelijk ben in bepaalde momenten van mijn relatie. En ik praat er niet over. Dus ja, daar komt dan dat intern dialoog die je nodig hebt om naar je echte zelf te komen. En niet op de opgelegde zelf of de zelf die de maatschappij of die relatie van jou verwacht. Mm-hmm. Dat is het ook. Soms zijn we zo getraind om een masker op te zetten, zodat we iedereen maar tevreden houden, behalve uiteindelijk de belangrijkste persoon jezelf. En ik merk dat ik er heel veel voldoening uit haal om mensen te helpen om weer naar jezelf te komen.
Ja.
Ja, om daar die reis weer terug te vinden.
Ja, mooi.
Naar de core.
Ja. Ja. En wat zijn daarvan de resultaten? Zou je eens een voorbeeld kunnen noemen van iemand die helemaal verloren was? En wat houdt dat dan precies in? En,
ik heb meerdere voorbeelden. Nou ja, ik krijg dan bijvoorbeeld, we beginnen met zo'n traject en dat is best wel confronterend vaak. Het voorbeeld die dan in mijn hoofd komt, was een meneer die daar, ja, die had daar natuurlijk best wel wat moeite mee, want die zat in zijn leven, dat was een heel kader. Ik heb, dit is mijn werk, ik ben hier goed in, ik heb een vrouw, ik heb kinderen.
Ja.
En
dat vind ik ook leuk, want je hebt al meerdere keren gezegd van, ja, mensen doen waar ze goed in zijn. En dat heb ik vroeger ook heel vaak meegekregen. Van ja, waar ben je goed in? En daar haal je de hoogste cijfers voor. Nou, dan moet je daarmee doorgaan. En oh ja, je bent zo slim. Dus ga vooral die potentie gebruiken om daar wat mee te doen. En dan wordt er helemaal niet gekeken van, ja, wat vind je nou leuk?
Ja, wat, en, ja
waar
precies.
Waar krijg je energie van? Waar ligt je passie? Waar kan jij jezelf in verliezen?
Dat passie. Dus, nou, dat was het interessante, want hij was inderdaad heel goed in wiskunde en in accounting en al die andere dingen. Maar we kwamen er uiteindelijk achter dat het hem niet per se gelukkig maakte. Mm-hmm. En toen heb ik met hem een oefening gedaan waarbij wij teruggaan naar zijn kindertijd. En dan gaan we een soort van tussen proberen te visualiseren dat je tussen de 3 en 6 jaar bent. Welke dingen maakte je het meest gelukkig? En dan kwam erbij dat hij onwijs gek was op tekenen en op lezen. En dat hij wel eens met poëzie, dat hij verhalen schreef. Maar dat iemand in zijn familie zei dat dat voor matjes was of voor meisjes was, dat hij ermee moest stoppen. Dus terwijl we bezig waren en met het versterken van het lichaam en met Krav Maga oefeningen, waren we ondertussen ook bezig met, hey, kom, we gaan nou eens los van alle oordeel, gaan we weer eens even naar die kinderlijke versie van jezelf. Omarm die nou eens even en laten we dat je kinderversie ook eens even naar de voorgrond treden. En toen begon hij te schrijven, ging hij allemaal verhalen schrijven. En uiteindelijk, moet ik een heel lang verhaal kort gaan maken, is hij daar ook wat mee gaan doen. Dan heeft hij ook wat dingen gepubliceerd. En uiteindelijk is hij gestopt met zijn werk. En hij doet nog wel iets met cijfers, maar niet meer voor het bedrijf waar hij werkt, want eigenlijk werd hij daar alleen maar ziek van. En dan heeft hij zijn carrière omgeswitcht naar iets meer met schrijven en af en toe doet hij illustraties erbij. Het zat ook niet helemaal lekker in zijn relatie, maar dan kwam hij er eigenlijk achter dat het ook door zichzelf kwam. Want hij legde zichzelf zoveel druk op dat hij in dat kader moest passen. Ja, hij was een boekhouder en hij was dit, want zijn vader was een boekhouder. Mm-hmm. En het heeft, in best een korte tijd hebben we los kunnen breken van zijn verwachting. En uiteindelijk kon hij volledig weer in zijn energie staan. En het grappige was, toen hij in zijn eigen energie begon te staan, kwamen er in één keer allerlei andere relaties op zijn pad. Dus gezonde vriendschappen, de medewerkers die hem een beetje toxic waren, die had hij geen moeite meer mee om zijn grenzen aan te geven en te stoppen, die banden. Mm-hmm. Thuis ging het weer beter. Hij voelde zichzelf weer een wat natuurlijker vaderrol en minder gestrest en druk. Dus dat is even om één voorbeeld te noemen, maar dat is meestal wat er gebeurt. Dus dat mensen gewoon eerst voelen, oké, ik ben dus dankzij deze lessen, ik ben tot meer in staat dan dat ik had verwacht. Oké, dus nu kan ik dat toepassen op andere gebieden van mijn leven. En dan kan je eigen hersenen een beetje soort van gaan weer, de controle er weer over gaan nemen. In plaats van te verwachten dat de televisie gaat vertellen wie je bent. Of dat je docent gaat vertellen waar je goed in bent. Dat is natuurlijk onzin, want dat werkt met een ander perspectief. En uiteindelijk, intuïtie vind ik, is de sterkste perspectief om te weten waar je naartoe moet.
Ja.
En waar je heen mag gaan.
En ook bijzonder dat wat je zegt, dat je teruggaat naar hun jeugd. En dat ze eigenlijk al tussen hun 3e en 6e levensjaar eigenlijk al weten wat ze het liefste willen. Of misschien zelfs al eerder, maar daar.
Ja.
Ja, dat is denk ik wat moeilijker om terug te gaan naar je eerste levensjaar.
Daar nee, zeker.
Daar heb ik zelf geen herinneringen meer aan.
Nee, ik ook niet. Nee, maar het zit hem. Tussen 0 en 7 jaar gebeurt er zoveel. En dat is meestal. Dat is ook een periode van je leven waar je minst controle hebt over je omgeving. Dus waarbij ook meestal de meeste trauma's voor de mensen die zitten ook daar. De ruzies tussen je ouders die je niet kon sussen. De giftige relaties af en toe, een familiaire band. De angstige gevoelens waar je niks mee kon. Dus dan ga je daar allemaal overlevingsmechanismes omheen bouwen.
Ja.
Maar daar zitten ook vaak heel veel passies. En heel veel kinderen, soms wordt er van jongens verwacht dat je alleen die passies mag gaan vervullen. En van de meiden weer dat en dat. En als je ouders daar enorm strikt in waren en die continu zeiden van, ja, maar dat ga jij niet doen. Ga maar lekker dat doen. Maar dat is niks voor jou. Doe maar lekker dat. Of je vader deed dit, doe jij dit lekker ook. En waarbij dus de vrijheid wordt ontnomen.
Mm-hmm.
En dan ben je 20, 30 jaar verder. En dan weet je eigenlijk nog helemaal niet wie je bent. Je bent gewoon je bent op de trein
van anderen. Het is alleen maar moeilijker gemaakt. Ja. Want je kunt niet meer zelf nadenken over wat je nou leuk vindt of niet.
Nee, dat is eigenlijk het gekke. Want je begon inderdaad de podcast met, wat leer je nou niet op school? En dat vrij denken voor jezelf, de vrijheid om te zijn wie je bent.
Ja.
En om achter iets aan te gaan waar je denkt dat je passie voor hebt. En ook alles te gewoon gaan te proberen.
Ja, het ook gewoon te durven. Dus niet bang zijn om fouten te maken, maar er gewoon voor gaan. En je mag ook een keer een misstap hebben. Dus
dat mag.
Weet je, als jij denkt dat je schaken heel leuk vindt en je volgt die schaakles en denk je, ik vind daar eigenlijk geen bal aan.
Ja.
Dat je ook jezelf toestemming geeft om te stoppen en weer een andere richting op te gaan.
Ja, zeker. En dus als volwassenen, de meeste mensen tussen 20 en 30, die gaan, die doen dat. Die hebben dan een periode in het leven waarbij ze overal even een klasje van nemen.
Mm-hmm.
Um, Maar heel veel mensen ook niet. En dat, is, en ja. dat kan best wel schadelijk zijn. Als je nooit het gevoel hebt dat jij je vleugels uit hebt kunnen slaan. En dat je gewoon lekker dingen kon proberen. En ja, dan merk je dat mensen echt, echt ver van zichzelf raken. Of inderdaad een ongelukkig worden. Of verdrietig. Of misschien zelfs depressief kunnen worden.
Ja.
Omdat ze ja, gewoon een beetje de weg kwijtraken. En dat is de weg naar zichzelf.
Ja, en misschien wel heel veel dingen willen. Maar dan zit die stem in hun hoofd. Die werkt er waarschijnlijk tegen.
Zeker.
Dus ja, ik kan het niet. Ik durf het niet. Ik ga het fout doen. Ik weet niet of dit wel bij me past.
Ja, ja, en ook dat is interessant. Want waar komt die stem vandaan? En dat komt meestal weer vanuit die omgeving, vanuit je jeugd.
Ja.
Want ja, de kinderen worden niet geboren met onzekerheid. Zij denken, ja, als je kijkt naar een kind van 2 jaar, die gaat overal opklimmen, die gaat overal. Maar ja, als je dan komt en je dat stemmetje van de ouders hebt, nee, dat niet doen en dat niet doen.
Mag niet.
Ja, niet de projectie van de angst dat het mis kan gaan. Die kinderen hebben er, zijn er helemaal niet bewust van. En er komt een moment waarbij we als ouders ook een beetje de kinderen de vrijheid moeten geven van, en nu mag je dat gewoon proberen.
Precies.
Of ik ga met je mee om te kijken, nou hè. En dan, ja, het volgende waar we het over kunnen hebben, is wat is het proberen? Sommige mensen denken 1 keer is proberen. En dat is zo weinig.
Mm-hmm.
Als je nadenkt, ik ben nu een Krav Maga expert, dan, ik kan niet meer tellen hoe vaak ik een stoot heb geoefend.
Ja.
En nog steeds vind ik dat er op heel veel vlakken dat ik kan verbeteren. En sommige, zelfs studenten in mijn les, die doen een techniek 5 of 10 keer en die kijken me aan, kan ik nu al wat nieuws proberen? Dan denk ik, hè? Ja, maar als je ergens goed in wil worden, ja, voor hoeveel repetities heb je dan nodig om te weten of het wel of niet bij je past, of dat je er wel of niet goed in bent? En wat wordt je daarover geleerd, bijvoorbeeld ook op school? Dus een kind die zegt, ja, ik kan niet voetballen, maar hoe vaak heb je wel gevoetbald in je leven? Hoe vaak doe je dat per week?
Ja.
En nou, dat vind ik heel belangrijk om bijvoorbeeld aan mijn kinderen mee te geven. Ik heb een jongste zoon en die is enorm enthousiast over voetbal. En dan zie ik hoe vaak hij oefent. En dan zie ik hem ook beter worden dan een ander kind die ook zo gepassioneerd is. Maar die doet het maar 1 keer in de week, zeg maar.
Precies, ja.
En dan denk ik, ja, daar gaat het om. En in het begin zeiden heel veel mijn ouders ook van, ja, maar hij is niet zo gecoördineerd. Weet je wel, een beetje, hè, kan hij dat wel met zijn kopie? Hij is altijd afgeleid. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, als je ziet dat hij 5 keer in de week traint.
Daar gaat het om.
En dan met een wijze passie. Ja, en dan komt het ook vanzelf.
Ja.
En als hij zorgt dat hij niet een prof zou worden, heeft hij dan naar zijn zin gehad.
Ja, precies.
En dan weet hij ook wat het is om, door oefening kan je ergens beter in worden. En dan ontdek je of je daar gemakkelijk beter in wordt of dat je met moeite beter in wordt. En dat is een beetje het talentverhaal. Of iets echt bij je ligt.
Mm-hmm.
Of dat het, of dat je er echt aan moet trekken.
Ja.
Ja, dus, en ook dat is niet erg. Dus het leven is toch om te ervaren.
Je komt hier vanzelf wel achter. Dan hoef jij als vader hem ook niet te vertellen.
Daarom.
Van ja, je kan niet voetballen, dus we stoppen ermee.
Nee, maar dat zou het ergste zijn. Ergste zijn wat je kan doen.
Ja.
Ja, en nee, maar hij is super talentvol. Dus gaat echt leuk om te zien. Ja,
het wordt een nieuwe
show. Ik gun het hem van harte. Ik hoop het, ja. Ik hoop het, ja. Ik hoop het. Dus,
en zo niet, dan heeft hij er heel veel lol in.
Ja, zo is het. En zo zouden wij als volwassenen ook nog zo in het leven kunnen staan.
Ja.
Heel veel mensen die ik coach en mensen die ik ken, die hebben de tijd niet meer om zo te genieten.
Mm-hmm.
Om gewoon vrij allerlei hobby's te gaan doen. Want werk neemt zoveel tijd in beslag en energie.
Het moet allemaal productief zijn.
Ja. En als je thuis komt dan leef je weer voor een ander.
Ja, precies.
En dan is de balans totaal verstoord. Je bent totaal voor een ander aan het leven. En ik wil niet zeggen dat mensen nu allemaal moeten stoppen met hun werk. Maar we moeten wel weer terug naar de intuïtie van wat past er bij mij. En het beeld van de maatschappij dat wij allemaal zulke werkdagen moeten hebben of daar moeten wonen of zoveel moeten betalen of doen.
Ja,
bij wijze van.
Bizar. Ik zou echt geen 40 uur in de week willen werken.
En de meesten doen dat wel, dat is normaal. Maar
dat is een kantoor.
Ik
werk nu wel 32 uur in de week en dan ben ik nog 1 dag bezig met de podcast en van alles en nog wat. Ja. Maar echt 40 uur een baan doen die ik niet leuk vind omdat dat hoort.
Ik heb
dat wel gedaan, maar ik...
En dan hoorde ik ook
van iedereen om me heen van... Ja, maar dat is normaal en dat hoort zo. En ik zat daar echt van... Nee, dit ga ik gewoon niet doen. Dit maakt mij niet gelukkig. Als ik dit nog 50 jaar moet volhouden...
Dat is het belangrijkste. Maakt het je gelukkig. Want ik denk, er zijn genoeg banen die mensen wel gelukkig maken. Mm-hmm. Of de impact die je dan levert.
Ja.
Maar als het je niet gelukkig maakt, dan moet je ermee stoppen.
Ja, precies.
Dan moet je echt zo snel mogelijk... andere opties gaan bekijken.
Ja, en die zijn er in overvloed.
Die zijn er eigenlijk in overvloed,
maar waarschijnlijk niet op de manier waarop jij ze bedacht had.
Nee, dat is het. En dat durven springen is natuurlijk het belangrijkste.
Ja. Ik pas nu bijvoorbeeld op een kindje van 2. Nou, ik had ook nooit verwacht dat ik dat zou doen. En het voelt voor mij gewoon niet als werk. Mijn leven voelt nu als één grote vakantie. Terwijl ik heb wel 5 jaar gestudeerd. Ik heb een master gedaan. Ik heb op kantoor gewerkt. Ik kan heel goed met cijfers werken. En intellectueel weet ik best wel wat dingen. En toch heb ik er nu voor gekozen om gewoon lekker iets te doen waar ik heel blij van word. Waarbij mijn dag gewoon heel leuk is. En dat is niet per se voor mij het hoogst haalbare. Of iets heel ambitieus. Of iets wat ontzettend veel geld verdient, maar het gaat mij er echt om dat ik gewoon een leuke dag heb, dat ik blij ben, dat ik gezond ben, dat ik bijdraag aan iets groters.
Ja, oh mooi.
Ja. En daar heb ik ook nog wel moeite mee gehad in het begin, dat ik dacht van ik heb toch niet gestudeerd om oppas te worden en maar ik kan toch veel meer, waarom ben ik dan oppas? Dus ik heb er ook wel zo mijn twijfels over gehad, waar ik het afgelopen jaar ook aan heb gewerkt en nu denk ik alleen maar van ja, ik zou echt voor geen goud meer op kantoor willen zitten.
Goed, ja. Ja. Ja, jouw uitstraling is ook zo iemand, als je al binnenkomt, jullie zien het niet achter de microfoon, maar een zonnetje ontmoet je. Ja. En elke ochtend doe jij, dan heb je ook echt je lekkere routine natuurlijk, weet je wel. Dus je sport veel en je gaat elke keer het water induiken, lekker koud. En die vrijheid en die luxe.
Die vrijheid inderdaad, dat is voor mij zo belangrijk, dat ik gewoon vrij ben om te doen wat ik wil.
Ja.
En dat heb ik ook in het oppassen. Ik kan gewoon met de bakfiets overal heen. En de hele dag kan ik buiten zijn. Ik kan lekker mijn ding doen.
Fijn,
We kunnen creatief bezig zijn of lezen. En op die manier draag ik ook wel weer iets intellectueels bij. Dus,
dat klinkt echt heerlijk. Ja.
En
zoveel mensen zitten natuurlijk gevangen in een soort gouden kooi.
Ja.
Dat is, als je mentaal niet vrij bent of mentaal niet... de juiste stimulans krijgen om creatief te zijn op je werk, terwijl je zoveel in huis hebt, dan gaat op een gegeven moment knagen.
Mm-hmm.
Dus mooi dat je dat voor jezelf hebt kunnen manifesteren zo.
Ja,
dankjewel. Ja, leuk. En een mooie podcast natuurlijk.
Een mooie podcast, daar word ik ook heel blij van.
Ja.
En door dat oppassen heb ik ook de ruimte om dit te maken. Want ik kom elke dag thuis met een voldaan gevoel en ik ben gewoon blij en ik ben wel moe. Maar dat komt dan omdat ik een hele volle leuke dag heb gehad en veel in beweging ben geweest. En dan hoef ik niet meer in mijn weekend bij te komen omdat mijn werk zo vermoeiend was.
Ja.
Dat had ik eerder wel als ik al 40 uur in de week op kantoor zat en ik kwam in het weekend thuis. Ja, dan kon ik alleen maar op bed liggen en Netflixen. Ik had gewoon geen puf meer over.
Ja.
En nu, mijn werk is super flexibel. Dus ik heb vandaag ook gewerkt. Ik kon dan eerder weg om de podcast op te nemen. Heerlijk. En ik heb er energie voor.
Lekker.
En ik ben blij. Ik zit lekker in mijn vel. Dus,
super. Leuk. Ja.
Dat is het belangrijkste.
Ja. Ja. En toch kwam je Krav Maga doen bij mij. Hè?
Toch kwam ik Krav Maga doen.
Was je nog naar ergens op zoek toen je Krav Maga? Ik denk, ik stel je even een vraag terug.
Ja, goede vraag. Het was voor mij heel random eigenlijk dat ik Krav Maga ging doen. Ik was net in Amstelveen woonde ik toen. En ik was op zoek naar een sport met andere mensen eigenlijk. Dus gewoon iets wekelijks waarbij ik zou sporten en andere mensen zou ontmoeten.
Ja.
En iets nieuws zou leren. Dus ik had er eigenlijk, wat ik aan het begin al zei, ik had er helemaal geen verwachtingen bij.
Ja.
Ik heb nog naar wat andere dingen gekeken, maar die pasten niet echt bij mij. En ik stapte die zaal in. En volgens mij hadden wij van tevoren ook al even gebeld.
Ja, leuk is dat.
En ik had echt meteen zoiets van, wow, wat is dit? En ook elke avond kwam ik met zoveel energie thuis naar de lessen.
Fijn zeg.
Ja, dus dat was echt leuk. Ja,
leuk. Dan ben ik blij om te horen.
Ja.
Daar doe je het voor.
Ja. Ja, precies.
Ja, superleuk.
Ja.
Ja.
En want je gaf mij net een compliment over dat ik zo warm en energiek ben. En die wou ik meteen teruggeven. Want ik heb bij jou dus ook altijd het idee van, zodra je er bent, dan ben je er ook echt. En dan sta je daar vol zelfvertrouwen, met een grote smile op je gezicht. En je komt gewoon energiek over. En
thanks.
Ja, dankjewel. Heel nice is dat.
Ik ben heel hard aan het glimlachen, mensen, voor degene die
ik wou vragen van hoe heb je daar bepaalde dingen voor die je doet? Of,
het is puur natuur. Ja.
Het zit gewoon in jou. Is dat er altijd al geweest?
Ja,
Ben je er bewust van?
Ja, hoe kan ik dit zeggen? Ik ben een kind van het licht en nu ben ik een soldaat van het licht. Mijn energie is licht. Dat merk ik gewoon. Dus ik ben Krav Maga, of althans, ik ben al heel lang bezig met vechtsport. En voor mij is vechtsport, heeft dat altijd betekend de bescherming van jezelf en de bescherming van anderen. En in die zin een soort van soldier of light te kunnen zijn, door de meesterschap van mezelf. En dat is wat ik nu ben. Ik denk ook, voor mij was het in het begin, ik wil sterk in mijn schoenen staan, zodat ik tegen de duisternis, letterlijk de duisternis, kon vechten. Dus niet dat ik in zo'n onveilige omgeving ben opgegroeid, maar er was zeker wel geweld buiten op straat, bij wijze van in de omgeving waar ik woonde. En ik kon zo slecht tegen de duisternis, dus zinloos geweld of mensen, de energie van een ander die duister is. En ik weet het niet, vanaf jongs af aan, echt vanaf kind, ben ik altijd degene die, altijd lachen, vrolijk. En ik hou echt van de verbinding met mensen. En dat zal ook wel ergens doorkomen, maar ik ben ook heel gevoelig voor energie. Dus ik ben heel gevoelig voor de menselijke energie en lichaamstaal en wat iemand uitstraalt en wat ik uitzend.
Mm-hmm.
Dus ik doe daar gewoon, het gaat automatisch. Het is een superpower misschien geworden. Om lekker, en dat is toch heerlijk. Ja,
ja, dat is echt toch.
Als je iemand ontmoet en je denkt, oh, wat een heerlijke warme energie. Daar geniet iedereen van.
Ja, zeker. En ik vind het ook mooi wat je zegt van Soldier of Light.
Mm-hmm.
Want dan, dan denk ik meteen dat misschien veel mensen denken als ze horen van, vechten, Krav Maga, boksen, kickboksen, allerlei vechtsporten. Ja, dat zou je ook al snel in een negatief hokje kunnen plaatsen. Van vechten is slecht
en
doe je anderen pijn. Maar jij noemt jezelf een soldier of light.
Yes. Kijk, en dat is het mooie. Want bij elke vechtsport, zelfs bij vechtsporten, is er discipline, is er beheersing. Ga je met respect met elkaar om. Dus ik denk dat iedereen die vechtsporten doet, over het algemeen zijn dat mensen die het doen voor bescherming. Nou, eigenlijk zeg ik het net verkeerd, want een vechtsport impliceert dat er een competitieelement is. En Krav Maga is geen vechtsport, want wij hebben geen competitieelementen, behalve als het een spelvorm is. Het is echt om jezelf te verdedigen. Dus het is een zelfverdedigingssysteem, zeggen wij. Dat zou het verschil kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld als je gaat boksen als een sport en je moet in de ring gaan staan, dan ontkom je er niet aan. Je moet de ander rammen totdat je genoeg punten scoort of dat ze knock-out gaan. En dat doen wij niet met Krav Maga. Al zijn er genoeg van die toetsmomenten als je Krav Maga examens doet, waarbij je echt wel jezelf staande moet gaan houden in een echt gevecht scenario.
Mm-hmm.
Krav Maga
zegt. Maar ik denk niet met als doel om te winnen, waar het in een boksring echt gaat van je moet die ander knock-out slaan en dan.
Ja, dat is echt competitief bij de boksring inderdaad.
Precies, dan heb jij gewonnen en misschien bij Krav Maga.
Ik moet zeggen, in het begin is dat inderdaad helemaal is dat niet echt zo. Maar uiteindelijk, we moeten een echt gevecht ooit simuleren. Dus dat betekent inderdaad volledige bescherming aan. Meestal gebeurt het pas echt vanaf de gevorderde niveaus. En zeker bij de practitioner niveaus, daar begint iedereen bij. De graduate niveaus, dan wordt het echt een stuk serieuzer allemaal. En de expert niveaus, en dat zijn de hoogste levels. Maar de expert levels, als er daar gespaard wordt, dan kan je wel zeggen, het winnen is het feit dat je niet geblesseerd raakt of dat je niet knock-out wordt geslagen of dat je er minder wordt geraakt dan de ander. En daar is het wel eens voorgekomen dat iemand een foutje maakt, laat ik zo maar zeggen, en knock-out gaat. Ja. Maar het is in die zin altijd het doel dat niemand naar het ziekenhuis of zo gaat. Dus dat je wel vol ervoor gaat zonder dat je elkaar onbeheerst blesseert. Dus dat is het. Krav Maga is echt voor de bescherming van jezelf en van anderen. Dus dat is de Soldier of Light principle inderdaad om anderen te helpen.
Ja.
En ik denk dat het heel relevant is in deze tijd. Want in deze tijd zeggen we, red jezelf, want we gaan ervan uit dat niemand je gaat helpen op straat. En met deze, de telefoontijd, noem het zo maar even, dan zie je dat mensen al gauw die telefoons gaan pakken om te filmen hoe slecht het met je gaat.
Je kan nog beter brand roepen dan help.
Exactly, ja.
Want op brand reageren mensen wel, precies. En dan denken ze gewoon,
zien. Nou zeker. Dus en dan gaan ze je zitten filmen. Misschien is mijn missie wel dat iedereen een klein stukje weerbaarheid met zich meekrijgt. En dat daardoor er minder onzinloos geweld plaats kan vinden. Omdat er veel meer mensen weerbaar zijn of iets weten en dat de criminelen dan minder kans krijgen om het te slagen.
Ja.
Ja. Ja, dus dat is, de term heb ik de laatste paar maanden pas gebruikt, eigenlijk de Soldier of Light. En andere soldiers van Light te maken met skills, met Krav Maga skills.
Ja, mooi.
Ja, thanks, ja.
Je had het over fysieke weerbaarheid. Dus ja, dat betekent dat je jezelf op straat kan verdedigen wanneer je aangevallen wordt. En wat betekent het om mentaal weerbaar te zijn?
Ah, goede vraag. Mentaal weerbaarheid betekent dat jij weerbaar bent tegen een poging tot psychologische dominantie. Dus het is net zoiets als dat als jij een doel hebt om af te vallen en jij ziet een reclame van McDonald's, dat jij het kan zien. Of zelfs dat jij met een Happy Meal de kamer inloopt. Dat jij het kan zien en kan ruiken en dat je toch sterk genoeg bent om te zeggen, nou, daar heb ik nu geen trek in. Of ik doe dit nu niet. Een menselijk voorbeeld zou zijn, er zijn heel veel mensen die zijn zo sterk in hun dominantietechnieken, zeg maar. Die ga je proberen te beïnvloeden. Of te overtuigen van waarheden die er niet zijn. Of overtuigen van een beeld van jou. Terwijl je vanuit je intuïtie voelt, maar dit is niet wat ik prettig vind. En dus dat alles samengevat is het grenzen aangeven. Grenzen bewaken, grenzen aangeven. En ja, dat is natuurlijk de yin en yang in het verhaal van weerbaarheid. Want je kan die 50 push-ups elke ochtend doen. Maar als jij niet in staat bent om voor jezelf op te komen en jouw grens te bewaken als iemand te dicht bij je wilt komen of je aanraakt op een ongepaste manier. Of een overtuigingstrucje probeert te doen zodat je naast jezelf gaat lopen. Ja, daar moet je ook sterk tegen zijn.
Ja, dat gaat ten koste van je zelfvertrouwen.
Zeker. Het gaat helemaal ten koste van je zelfvertrouwen. Ja. En daarnaast dat je dapper genoeg bent om om in te grijpen op het moment dat het nodig zou zijn. Dus inderdaad, als je alle trainingen hebt gevolgd en je ziet je vriend wordt aangevallen door een groep mensen en je staat daar, oh, kan ik dit wel? Ben ik dapper? Dat je twijfelt, toch nog twijfelt aan jezelf. Dus dat is ook mentale weerbaarheid. En daar doen we in die oefeningen, gaan we continu dat soort simulaties doen, totdat jij door elke keer een soort van een reactie triggert, tats, en dat je aangaat. Dus nog een spectrum daarbij is emotionele controle. Dus dan trainen we echt om van 0 tot 10 in je emoties te gaan en te weten welke functies hebben emoties. Dus boosheid bijvoorbeeld, dat is een interne vlam en dat zet je in beweging. Ik bedoel, heel veel mensen, als je super boos bent, dan begin je de kamer op te ruimen of dan heb je de energie om een deur in te slaan. Nou, als je die energie kan kanaliseren en voor iets anders kan toepassen wat wel binnen je doelen past, fantastisch. En als je dat weet, als je daar training in krijgt of training in volgt, dat is gewoon eye-opening. En dat soort dingen leer je natuurlijk niet op school. Hetzelfde met verdriet. Verdriet is ook weer een energiemiddel om je in verbinding te krijgen met een situatie. Of even stil te laten staan bij iets. Of soms is het dat het lichaam zegt, wij moeten even naar onszelf toe keren. Van, wij voelen ons zo verdrietig. Misschien moet er wat anders gebeuren. Misschien moeten we toch ons patroon aanpassen. Misschien zijn we te streng voor onszelf. Dus ik denk dat de emoties er echt zijn om ons iets te geven. Mm-hmm. En in plaats van dat we ze moeten onderdrukken, wat je heel vaak vanuit huis meekrijgt of vanuit school meekrijgt, hangt een beetje vanaf wie de docent of wie de ouders en mama's en papa's zijn. Dus mentale weerbaarheid is eigenlijk dat allemaal.
Dus wat je ook zei over dat iemand misschien wel heel veel lessen kan volgen in vechtsport, maar zodra het ertoe doet dat hij waarschijnlijk niet durft in te grijpen. Ik vind het zo leuk in jouw lessen. Dan moeten we het ook echt realistisch laten lijken. Ja. Dus we mogen ook niet iemand lachend aanvallen. Nee. En, nee. En dat was voor mij in het begin echt oncomfortabel. Yes. Dat je het echt serieus... Ja. Of je moest laten zien dat je het serieus nam. En je mocht niet lachend op mensen afstappen en hun vervolgens in de houtgreep nemen. Want dan namen de mensen jou ook niet serieus.
Ja, klopt. Ja. Ja, en dat is... je hebt natuurlijk heel veel boeken over de krijgskunst en zo. Dus de art of war en dat soort dingen. En dan hoor je heel vaak van die zinnetjes. En ik zal het in mijn eigen versie doen. Maar als je je tegenstander begrijpt en leert. Als je weet hoe zij werken, dan kan je ze pas verslaan. Dan weet je natuurlijk, oké, dus als jij in de schoenen kan kruipen van je tegenstander, dan kan je ze verslaan. Dus dat proberen we in de lessen ook te doen. We proberen iemand te leren, wat is nou de energie die zo'n aanvaller brengt? Want wanneer je de realistische energie brengt van zo'n aanvaller, dan heb je de beste voorbereiding voor als het in het echt toegepast moet worden. En inderdaad, daar ben ik dan heel streng in. Inderdaad, als je er lachend aankomt bijvoorbeeld, ja, met zo'n wapen, wat een mens krijg ik.
Ja, en we mogen ook geen sorry zeggen. Ja, 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 ja.
Dan, dat is natuurlijk een totaal ander beeld dan wat ze in het echt meekrijgen. Ja. Want ja, in de les doen we ons best om de realiteit na te bootsen, maar als je het in het echt meemaakt, man, daar kan je bijna niet voor trainen. Want het is, je adrenaline schiet omhoog, je emotionele reacties die zijn niet altijd tenbaar. Dus we proberen het zo heftig mogelijk, maar zo realistisch en wel veilig mogelijk in de lessen te doen.
Ja, ik merk het ook al in de les inderdaad. Soms doen we een oefening en dan doe je hem 100 keer. En dan denk je, nou, ik kan dat wel. En dan op een gegeven moment gaan we een soort simulatie doen van de werkelijkheid. En dan is het nog niet eens echt. Maar dan kom jij daar met zo'n enorm nepmes op mij afgelopen. En dan verstijf ik soms ineens helemaal. Dan ben ik die hele techniek ik vergeten. Ja. Of dan ga ik in mijn hoofd zitten. En dan denk ik, oh ja, nu moet ik dit als eerste doen. En dit als tweede. En dit als derde.
Ja, ja.
Dus ja, dat staat helemaal los van elkaar natuurlijk.
Zeker, ja. Dus dat is altijd het leuke. Om het zo, zeg maar, heel erg gekaderd te doen. Lekker 1, 2, 3. Dan alles achter elkaar. En dan met zo'n simulatie. En dan zie je toch een beetje Wat er al qua spiergeheugen is opgebouwd.
Ja.
En een automatisme. Dus, en dat is uiteindelijk het teken van meesterschap. Is dat je dingen zonder na te denken, zonder energie kan doen. En dan hoef je alleen nog maar te kiezen wanneer je dingen toepast. Dus mensen, als je iets goed wil kunnen, zorg dat je het zo vaak gedaan hebt dat het je geen energie of nadenkwerk meer kost om te doen. En daarna kan je het toepassen wanneer het nodig is op het juiste moment.
Ja, dat echt automatisme wordt.
Ja, leuk. Ja. Ja. Zeker, dus ik heb gelijk weer zin om te trainen.
Lekker, ja. 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 Nou, je mag zo meteen.
Ja, nice. Dus heel leuk dit.
Ja.
Ja.
En ik was vorige week, of een paar weken geleden, was ik op een event en daar kwam jij ook een workshop geven. En dat ging ook over grenzen aangeven. Dus volgens mij moesten we toen op iemand aflopen.
Mm-hmm.
En diegene moest dan zeggen dat dat niet mocht.
Ja, ja, dus...
En dan moest je doorgaan.
Ja, ja, zeker. Ja, ja, de oefening was dat je moest 3 stappen vooruit doen. En je partner op dat moment, die gaat precies op je weg staan. En die probeert je tegen te houden.
Ja.
En het interessante daarvan is om te kijken, hoe comfortabel is iemand met zijn of haar grenzen aangeven? En hoe doe je dat? Want laten we zeggen, communiceren is meer dan alleen de woorden die uit je mond komt. Het is ook de manier hoe het uit je mond komt. Met welke tonatie? Wat doe je met je ogen? Heb je moeite met oogcontact? Heb je moeite met jezelf groot en breed maken? Dus al die lichaamstaal, al die nuances die hier bij communicatie komen. Dat is een beetje de essentie van je boodschap overbrengen natuurlijk. Los van dat je een Krav Maga of een zelfverdedigingstechniek moet toepassen, zoals een blok of een deflectie of iets anders. En dan vind ik zulke leuke ijsbrekers altijd. Want natuurlijk schieten heel veel mensen even in de lach van, of zo, wauw, wat kom je sterk over. Of wat ben je makkelijk opzij te pushen. Maar het is een hele mooie manier ook om jezelf te leren kennen. Dan zie je inderdaad van, ik heb hier echt moeite mee. En dat is niet erg. Want ja, daarom ben je er ook voor om te trainen. En ik vind het ook leuk hoe snel je daar doorheen kan breken. Dus door te herkennen en bewust te worden van, oh, dit is dus hoe ik reageer. Wat grappig dat ik dit dan nooit gedaan heb en nooit het realiseerde. En dat je het na de tweede of de derde of de vierde keer kan sturen om, oké, maar nu moet je zo reageren. Dus de tips die Ryan geeft, die pas ik nu toe. Mm-hmm. En dat je na de 6e, 7e keer, dat je het gewoon echt helemaal anders doet.
Ja.
En zo simpel is het. En,
ja, dat is ook iets wat je moet oefenen.
Ja.
Waarschijnlijk denken mensen ook met grenzen aangeven. Dat heb ik zelf ook gedacht. Van, het lukt niet. Nou ja, laat dan maar zitten. Ja,
precies.
Dan moet je ook gewoon oefenen en beter in worden. En misschien hulp aan mensen vragen. Wat jij ook zegt, van, nou, dan geef ik een paar tips en dan doen ze het ineens anders.
Ja,
ja, dat kan in het dagelijks leven natuurlijk ook gewoon.
Zeker. En dat is het mooie wat je zegt. Van, hoe vaak heb je echt nodig voordat je er verbetering in ziet? Voor de een zal dat zijn, want ik net ook gaf net een voorbeeld, na 6 of 7 keer, en bij sommigen was het zelfs na 2 of 3 keer, zag je een complete 180 graden verbetering. Mm-hmm. Maar stel je voor dat je dan, dat het niet binnen 6, 7 keer lukt. Stel je voor dat je jezelf de ruimte geeft om dat 30 of 40 keer te oefenen. 5 keer per dag. Dan ben je 0 tijd kwijt. Hè, en dan doe je er misschien Laten we zeggen, 5 keer kost je 20 seconden. En dan doe je dat 100 seconden op een dag.
Dus 5 keer per dag je grens aangeven.
En dan, ja, in de spiegel bijvoorbeeld, ga je een beetje een rollenspelletje doen. Gewoon om te zeggen, ik moet hier beter in worden. Ja. Nou, dan ben je binnen...
Of bijvoorbeeld gewoon met kleine dingetjes. Als iemand zegt, wil je een koffie? Dat je zegt, nee, ik hoef niet.
Misschien zoiets, ja. En, maar dus dan kan je zeggen, als je dat zo vaak hebt gedaan, 50 keer geoefend, dan komt er een verbetering. Gegarandeerd. Alleen je moet wel in beweging komen. Ja. En dat is, daar komen we toch weer terug op mijn missie. Ik breng je in beweging en dan kan je niet stilstaan.
Mm-hmm.
Want je bent in beweging. En,
ja.
En het mooiste ervan is, en uiteindelijk is dat mijn doel met lessen, is dat ik mensen hunzelf wil leren, laten leren kennen in de zin van, binnen 10 keer verandert dit bij mij. Als ik bij dit soort oefeningen heb ik 20 keer voor nodig. Dus als jij van jezelf zou weten dat jij morgen schaken wil leren, en dat jij 20 spellen nodig hebt om de eerste 3 technieken onder de knie te krijgen. Ja, dan kan je dat voor alles toepassen. Dus dan, weet je wel, dan doe je de volgende dag de ene week schaken. De andere keer ga je leren, zeg het maar. Dank je, goeie. Dammen. De andere, als jij zegt, gitaar spelen of piano. En jij weet van jezelf, ik moet een handeling 20 keer gedaan hebben. En dan begint het een patroon te worden. En als ik het 200 keer doe, dan ben ik goed.
Mm.
Ja. En eigenlijk worden we daardoor autodidact. En dat is denk ik waar wij allemaal toe in staat zijn. Om echt briljant te zijn. Door het sturen van je aandacht. Dus sturen van je aandacht. Niet afgeleid raken. In beweging komen. We weten hoe vaak je nodig hebt om iets te laten slijten in je hersenen. Vrijheid van creativiteit. Happy life.
Een mooie formule. En op een tegeltje.
Ja. Het
zijn de 5 ingrediënten voor happiness.
Ja, precies. Ik, zal, ik ga nog kijken of ik er een tegeltje van laat maken.
Ja, precies.
Nee, maar dat merk ik, dat werkt voor mij. En ik merk dat het voor mij heeft gewerkt. En dan probeer ik het aan zoveel mogelijk mensen door te geven. En gelukkig ontvang ik feedback dat het voor hen ook werkt. Of dat het in ieder geval hen in beweging brengt. Zodat ze weer zichzelf gelukkig succesvol kunnen zijn.
Ja.
En want als je in die 3 energievelden van succes en vrijheid bent, dan betekent je ook het minste voor anderen.
Mm.
Ja, dan hoeft anderen dan ook niet meer naar je toe te trekken, in je groepje te houden, te domineren. Je bent gewoon een vrije geest en
je kan gaan geven,
ja, stralen,
ja,
zonlicht, ja. Soldier of light.
Ja,
ja,
dus, leuk.
Ja, ik ook.
De kat komt even op mijn schoot zitten.
De kat komt even op mijn schoot zitten.
Ja, die is lekker aan het keten tijdens de podcast.
Ja, ik denk, nou leuk, gezellig, ik wil er ook bij. Ja,
leuk.
Ja.
En je had op dat evenement, weet ik ook nog, dat jij met een hele mooie quote kwam. En daar,
welke?
Daar heb ik het met meerdere mensen nog over gehad. En dat was dat je vaak denkt dat je je vrienden leert kennen in slechte tijden.
Ja.
Maar kan jij hem nog een keer herhalen?
Ja, ja, ja. Ja, er wordt vaak gezegd, je leert je goede vrienden kennen in je slechte tijden. Maar, het is juist andersom, je leert je beste vrienden kennen in de goede tijden. Want in de goede tijden, dan maak je de meeste doorbraken mee. Dus dan meestal betekent dat je gezonder gaat leven, of dat je boeken begint te luisteren, of dat je podcast gaat luisteren. Ja, dan merk je dat de mensen waarbij jouw nieuwe patronen, waarbij het misschien een conflict oplevert, of hen confronteert met die patronen die zij nog steeds doen.
Mm-hmm.
Ja, dan gaan ze je zitten afzeiken. Van, wat doe je nou? Wat stomme dit, stomme dat. Maar je beste vrienden of de goede vrienden, die zullen met je meegroeien. Die zullen denken, oké, dat is misschien wel interessant.
Yeah.
En ik zie dat het jou heel erg gelukkig maakt. Dus misschien is het misschien ook wat voor mij. Of ze kunnen je gewoon volledig in je waarde laten.
Mm-hmm.
Dus en dat zijn dingen. Heel veel mensen hebben misschien nog jeugdvrienden. En die zijn bang om ze kwijt te raken. En daardoor belemmeren ze hun eigen groei. Terwijl in dit leven ben jij heel erg belangrijk. Het is heel erg belangrijk dat je zelf je eigen ontwikkelingen doormaakt. En de juiste mensen zullen met je meegroeien. En degenen die niet mee kunnen groeien, dan misschien zijn ze seizoensmensen geweest. En niet de mensen die de rest van je leven bij je gaan met je zullen meelopen en meegroeien. En zo geldt het soms ook met familie, hoe triest dat ook is. Niet elke bloedband die is gezond uiteindelijk.
Mm-hmm.
En soms verwachten wij wel dat een biologische band tot bepaalde voldoening of bepaalde relaties gaat leveren. Maar dat is gewoon niet altijd zo. Want uiteindelijk is iedereen een mens. En iedereen heeft een rugzak. En iedereen heeft bepaalde problemen en trauma's en overlevingsmechanismes. Maar niet iedereen kijkt in de spiegel. En niet iedereen zoekt dat een niveau van zelfreflectie op. Van hè, welke energie sta ik hier nou? En wat doe ik hier nou? En ben ik wel gelukkig met wat ik gedaan heb? En wat ik nu doe? En heb ik mijn pijn wel in de ogen aangekeken? Mijn darkness. Mm-hmm. Dus dat is het belangrijkste, die cirkel van duisternis naar licht. En persoonlijk voor mezelf is dat mijn persoonlijke missie. Ik maak mijn eigen duisternis licht. En dat doe ik nu met zelfverdediging en probeer ik nu op andere vlakken ook te doen.
Ja. En kan je wat meer vertellen over die duisternis?
Ja, oh tuurlijk, ja hoor. Mijn persoonlijke duisternis, ja. Ja, kijk, ik samengevat, mijn duisternis gaat naar alles waar ik spijt van heb. En daar bedoel ik mee, joh, toen ik jong was, je krijgt een rugzak van je ouderlijke banden. Je krijgt een rugzak van hoe je geleefd hebt als kind, of het een veilige omgeving was of niet. Want ik ben van mening dat grotendeels ouders hun best doen om hun kinderen zo veilig en zo goed mogelijk op te voeden. En ik ben ook hartstikke dankbaar en trots op mijn ouders hoe zij dat hebben gedaan. Het was een gescheiden gezin. Ze zijn gescheiden toen ik 3 was. Ik heb dat allemaal meegemaakt. Ik heb het allemaal gezien. En uiteindelijk was er toch heel veel tumult binnen het gezin. Ik heb heel veel verhuisd. Ik ben naar Amerika verhuisd toen ik 13 was. Weer terug verhuisd naar Nederland. Toen weer terug verhuisd naar Amerika. Wat voor mij een heel bewogen leven was. Een heel een beetje onveilig. Mijn moeder was zangeres. Dus die moest heel vaak lange periodes weg. En dan zat ik daar bijvoorbeeld in Amerika een poosje alleen met mijn ouder, met mijn oma, die ik wel ken, maar niet een soort ouderlijke band mee had. En dat was voor mijn broer en ik denk ik best wel pittig, best wel moeilijk. Dus voor mij persoonlijk had ik het gevoel op een gegeven moment, oké, ik moet mezelf nu een beetje opvoeden. En nogmaals, ik hou zielsveel van mijn ouders en ik ben super trots voor wat ze allemaal doen en voor mij gedaan hebben. Ik heb een goede band met ze. Alle gegevens bij elkaar. Er zitten nog wel wat. Ik zou misschien nog wel een uur lang over die onderwerpen kunnen praten. Die mij uiteindelijk pijn hebben gedaan toen ik jong was. Dat leidde wel tot een jongen die heel erg onzeker was. En op zoek naar bevestiging van anderen. Op zoek naar vader, moeder, broer, banden. Om te compenseren voor dingen die ik misschien niet voelde dat ik had. En daardoor ga je gewoon hele domme fouten maken. Dus misschien ga je met je geld dure spullen kopen, zodat andere mensen, de illusie dat andere mensen zeggen, hé, die jongen heeft het vastgemaakt, want hij draagt een Gucci dit of Gucci dat, of een dure auto. En dat heeft mij allemaal wel een stuk zelfreflectie gekost en pijn gekost van, waarom doe ik dit eigenlijk? En voor wie doe ik dit eigenlijk? Ik ben op zoek naar bevestiging. Waarom geef ik mijn geld nu eigenlijk gelijk weer uit aan andere bedrijven, in plaats van dat ik het... Waarom spaar ik nou niet? Waarom?
En maakt het je echt gelukkig? Of is het een tijdelijke...
Het was allemaal korte termijn. Precies. Tijdelijke pleasures. Mm-hmm. En ook als ik ging best wel veel op stap. Uiteindelijk was het allemaal om niet mijn pijn te voelen.
Precies.
Ja, om niet mijn pijn te voelen. Om te vluchten. Heel erg oplossingsgericht zijn. Dus die emoties die waren voor mij heel erg achter een muur gestopt. En altijd in die zin, dat is grappig, want ik zei ook, ik ben altijd vrolijk. Maar ik ben nu vrolijk, misschien vanuit een meer pure vorm. Maar toen was ik denk ik vrolijk ook om te compenseren voor mijn duisternis. Mm-hmm. Maar dus voor mij de afgelopen 7 jaar, en daar ben ik nu de laatste 2 jaar heel ver mee... Toen was het gewoon, ik moet erin. Ik moet mezelf... natuurlijk kwam dat met heel veel tranen en heel veel vragen. Ik moet erin. Van waarom ben ik zo? Waarom ben ik Krav Maga-instructeur geworden? Wat was nou de eerste... Wat denk ik eruit te halen? Nou, dat was het ook. Onmacht thuis. Mensen die mij fysiek domineerden thuis. Of zinloos geweld gezien of op mij uitgevoerd. En ik denk, ik wil die zwakte niet meer. En toen merkte ik dat ik vanuit mijn Krav Maga, bijvoorbeeld, mocht ik vorderen door keihard te werken. En uiteindelijk had ik na 7 jaar mijn eerste expertgraad. super trots op. En toen wist ik, nou, als ik hiertoe in staat ben, dan kan ik alles. En dan kan ik ook mijn eigen pijn in de ogen aankijken. En zo ben ik dat zo gaan doen. Dus, en uiteindelijk, ja, ik mag nu honderden mensen per week of duizenden mensen per jaar helpen met hun duisternis. En dan vind ik het altijd leuk om te zeggen, ik heb mijn duisternis omgezet naar licht. En ik denk dat dat voor heel veel mensen zo geldt. De mensen die uiteindelijk heel veel mensen helpen op de wereld, die hebben vaak een enorm heftig gebeurtenis of een heftige jeugd gehad. En die zetten die pijn ook om in levenslessen en in licht. En ik denk dat dat misschien wel een menselijk proces gewoon is.
Ja.
Ja, vanuit pijn groeien we. Vanuit pijn geeft ons een bepaalde les. Doe dat op een andere manier. Versterk jezelf. En ik denk dat de natuur zelfs zo werkt. Ik was laatst met mijn dochter door het bos aan het wandelen. En toen was gewoon Nederlands bos ook. Dus je hebt het niet eens over slangen en tijgers en weet ik dan wel. Maar toen als ik op de grond keek en we stonden even stil, waren er overal mieren en termieten en allemaal beesten en zo. Eigenlijk vreet alles elkaar op. En wij als mensen zijn met de natuur ook bezig met, als ik zo in de jungle zou leven, dan ben je in eerste instantie s'avonds bezig met, oké, ik moet al die geluiden hier kennen, want dan weet ik dat ik niet op wordt gegeten straks. Dus dat is de mentale weerbaarheid die ik opbouw, zodat ik s'avonds niet bang hoef te zijn. Nou, en dan ben ik bezig met kleding, dan ben ik bezig met wapens, dan ben ik bezig met een huis boven een bepaald hoogte, zodat de dieren er niet in komen. Dus als we puur in de natuur zouden leven, zijn we ook bezig met mentale en fysieke weerbaarheid tegen de prachtige natuur. En ondanks dat we nu in de jungle leven, zijn we ook bezig met zouden we bezig moeten zijn met dit pad. Wie ben je? Waar ben je bang voor? Waarom ben je er bang voor? Klopt het nog wel om daar bang voor te zijn?
Mm-hmm.
Moet ik het nu niet doorbreken? En hoe kan ik sterk zijn? Mentaal en fysiek? En dan denk ik dat de eerste vrijheid is gecreëerd. En daarna ga je echt leven. Dan ga je kijken, wat kan ik voor de andere mensen doen? Of wat wil ik de wereld achterlaten? Wat wil ik voor mijn kinderen achterlaten?
Ja, precies.
Wat zijn mijn passies en mijn hobby's? Waar ben ik, waar gaat mijn intuïtie naartoe van ik moet met mijn handen werken? Of ik wil dingen bouwen. Ik wil voedsel verbouwen. Ik wil iets verduurzamen. Ja, dan wordt het interessant allemaal. Ja, in plaats van, ik moet die bachelorstudie afmaken. En dan moet ik dat doen. Mijn vader heeft het ook gedaan. Oh ja, en dan moet ik bij die bank gaan werken. Want dat hebben al mijn ooms ook gedaan.
Dus kan ik die rekeningen niet meer betalen.
Dat zeker. Ja. Want alles wordt super duur.
En
je moet wel werken. Mensen worden echt gevangen gezet. Ik
ook heel veel uit angst inderdaad. Dat mensen bepaalde keuzes maken.
Zeker. Ja, maar als je naar het nieuws kijkt ook. Ik bedoel,
ja.
Van alle verhalen die je kan delen, worden de 10 meest heftige, verschrikkelijke, ellendige verhalen.
Tuurlijk. Ja, want de leuke verhalen, daar klikken mensen niet op.
Ja, leuk. Nee. Ja,
ik ben al sinds corona. Ik heb toen 2 maanden het nieuws gevolgd en sindsdien ben ik gewoon gestopt met het nieuws volgen.
Ja.
En het maakt me zo blij.
Ja, zeker. Ja.
En ik sta hier nog steeds. En misschien weet ik dan niet van de treinstoring die afgelopen week in Zwolle was of zo. Of welke burgeroorlog er nou ergens in Azië afspeelt. Maar het maakt me ook helemaal niet zoveel uit eigenlijk. Want ik kan er niks aan doen. Ik kan er niks aan veranderen.
Nee.
Dus ik zit me alleen maar druk te maken over dingen die ik niet kan veranderen.
Ja. En er zijn heel wat ellendige verhalen om te delen inderdaad.
Ja, precies. Dus ja, want de leuke verhalen, daar gaan mensen niet op klikken. Dus die, die komen niet in het nieuws. Nee.
Ja, dat is interessant. Ik was een keer, voordat ik de keuze maakte, ik ga nu minder het nieuws lezen, ik ga al die apps van mijn telefoon afhalen. Nee. Dacht ik, ga even op internet gaan kijken naar het wereldnieuws. En toen NOS erbij, alle verschillende outlets, ook CNN en zo erbij.
Ja.
En dan zag ik op de ene website, ging het allemaal over oorlog, ongeluk, dood, verderf en belasting.
Mm-hmm.
En de andere ging over dat er een jongen van 16 de wereldkampioen was geworden van breakdance en dat er een kunstenaar een award had gewonnen.
Ja.
En toen dacht ik ook van ja, dit is ook wereldnieuws. Want deze jongen van 16, was een Nederlands jongen, die was in Amerika toen de wereldkampioen van breakdance gewonnen. Ik denk, dat is leuk, dat is interessant.
Dat is hartstikke leuk. Dat is gaaf,
ja. Maar daar moest ik allemaal klik, dit, dat, voordat ik uiteindelijk bij zulke artikelen kwam.
Ja, precies. Die zijn er wel, maar...
Die worden niet gedeeld.
Nee.
het is belangrijk dat we echt onze ogen open doen voor wat wordt met welke intentie... wordt welke informatie ons kant op gestuurd.
Ja.
En ik denk dat echt er een movement aan de gang is. En dat is ook wat jij denk ik nu ook doet met de interessante mensen die je in je podcast uitnodigen. En wat ik probeer te doen met mijn lesstof en met mijn empowerment course. En er zijn zoveel, hoe zou je het zeggen, Het is een groot soort beweging die uit de grond komt nu. Waarbij het hier over gaat.
Ja.
De informatie die wij tot ons krijgen.
Bewustwording. Ja, ik denk ook wat ik op een gegeven moment deed. Als ik, of wat nou nieuws was op Instagram scrollen of wat dan ook op mijn telefoon. Dat ik bij mezelf naging van, hoe voel ik me op dit moment? En vaak was er dan niks aan de hand. Maar dan kwam ik gewoon thuis na een dag en dan had ik automatisme. En dan pakte ik mijn telefoon erbij en dan ging ik het nieuws kijken. En dan was ik een kwartier aan het scrollen of zo. En dan was ik er klaar mee. En dan ging ik daarna bij mezelf na van, oké, hoe voel ik me nu? Mm-hmm. En 10 van de 10 keer voelde ik me slechter dan voordat ik het nieuws had geopend. Of Instagram of wat dan ook.
Ja, dat is helemaal.
Of je hebt natuurlijk een behoefte overdag waar je niet naar geluisterd hebt. En dan ga je die proberen op te vullen met nieuws of met Instagram of met wat dan ook.
Ja, zeker. Ja, het is een gevaarlijk meesterlijk tool dat hoe dat werkt met die je aandacht trekken.
Mm-hmm.
En dat is interessant, want daar heb ik eigenlijk een nieuwe post op gebaseerd. Aandacht, dat je uiteindelijk moet je de meester worden van je aandacht. Want dat is uiteindelijk soort van de nieuwe currency. Aandacht. De aandacht van mensen kunnen manipuleren. Dus inderdaad, met die feeds. Als je moe bent, dan hebben heel veel mensen om gewoon in stilte te wachten totdat je of gaat slapen of gaat eten of iets anders. En dan pak je die telefoon en dan gooi je een van die apps open. En
het is zo makkelijk.
Wauw, en het is zo briljant dat je gewoon omhoog slijt.
Je hebt een hele dag in je zak, je pakt hem erbij en je hebt urenlang vermaak.
My god. En dan krijg je, het is zo briljant dat met één vingerklik kom je bij het volgende verhaal. Als die niet interessant, ga je naar het volgende verhaal.
Constant wordt je aandacht gepakt. Dus waarschijnlijk al halverwege het verhaal ben je op 20 nieuwe manieren geprikkeld.
Exactly.
Om je aandacht ergens anders heen te trekken. Ja. Maar alles is ook gebaseerd op jouw aandacht trekken.
Exactly. Ja. En je blijft doorgaan totdat je iets vindt wat je leuk vindt. En als je dat leuk vindt, dan probeer je nog iets te vinden.
Precies, want dus, dan is dat klaar. En dan wil je dat gevoel weer halen.
Dat is
volgens mij ook het algoritme van TikTok. Als jij TikTok downloadt, dan is het allereerste filmpje wat je ziet. Of misschien als je het al een tijdje hebt, dan heeft dat algoritme ook weer. Dan weet hij wat jij leuk vindt. En het eerste filmpje is dan altijd super leuk. En dan laten ze expres een paar minder leuke filmpjes zien. Omdat ze weten dat jij net zo lang door blijft swipen. Totdat je weer bij een leuk filmpje uitkomt. Omdat je dat gevoel weer wil herhalen. Dus dat doe je heel slim.
Ja, dat is echt heel slim. Ja. Dus, en daar, in die zin, ik gebruik die platformen ook natuurlijk meer om mijn eigen dingetjes te pushen. Mm. En af en toe wel eens te kijken bij iemand dat ik het interessant vind. Maar ik hoor bijvoorbeeld steeds meer mensen zeggen van ik ga er helemaal vanaf.
Ja.
En dat is op zich een prima keuze. En voor mezelf probeer ik juist de meester te blijven van mijn aandacht. Dus bijvoorbeeld, ik heb een doel, ik doe hem open, ik wil dat zien, ik heb het gezien, ik ga hem uitdoen. Of dat ik zelfs, ik ben niet perfect. Dus dan merk ik van, hey, ik ben nu 2-3 posts verder aan het zoeken. Mm-hmm. Ik ben nu 5 minuten verder. Oké, dus ik herken dat en ik zet hem uit. Ja, dat is denk ik de balans. Wanneer je echt kan leven in een wereld vol met die afleidingen, met die prikkels continu. Anders wordt het bijna niet meer te doen. Weet je wel? Anders moet je echt off-grid gaan wonen ergens en geen telefoons meer gaan leven. Want het is overal. En met die digitale billboards wat er komt en het toekomstbeeld is dat er natuurlijk steeds meer middelen zijn om je aandacht op die manier helemaal te hijacken.
Mm-hmm.
En dat moet je echt, je moet er echt waakzaam voor zijn. Dat op zichzelf kan al een zelfverdedigingssport zijn.
Ja, telefoon. Een mooie oplossing wat je hebt. Dat je wel die confrontatie aangaat met je telefoon.
Ja.
Dus we kunnen hier inderdaad gaan zeiken op TikTok en vertellen hoe negatief het nieuws allemaal is.
Ja.
En ik vind het mooi. Ik zoek het op inderdaad. En weet ermee om te gaan.
Zeker.
Of wat je ook zei, dat je bepaalde mediums wel gebruikt, maar dan weer om je eigen ding te doen.
Ja.
Ik heb zelf ook echt een haat-liefde relatie met Instagram en met Facebook gehad. En ik heb dat ook een paar keer van mijn telefoon gedonderd.
Mm-hmm.
En dan weer genomen. En ik vond dat vroeger allemaal verschrikkelijk slecht en zo. Ik zag alleen maar de slechte dingen ervan in. En op een gegeven moment ben ik ook gaan inzien van, maar er staat ook heel veel waarde op Instagram. En er zijn allemaal interessante mensen die ik ga volgen. Die een leven hebben wat ik zou willen en die daar meer over delen. Of die op mindset-gebied dingen delen.
Zeker, interessante manieren hoe zij dat doen. Ja.
Precies, en ik gebruik nu Instagram om mijn podcast te promoten.
Ja,
dus,
daarom. Ja, ja, het is gewoon een handige
om connecties
tool
op te doen, om waarde te delen.
Daarom.
Ja, dus ja, altijd twee kanten.
Ja, helemaal mee eens. Dat is, ja, dat is net zoiets als naar de supermarkt. Je hebt daar een heleboel troep. En je hebt ook een paar producten die bijvoorbeeld wel, nog wel eetbaar zijn.
Precies.
Maar ja, het is lastig om te zeggen. Je gaat niet meer naar de supermarkt, bij wijze van. En ja, dus dat is het in mijn optiek. Ben je de meester wanneer je niet in een extreme positie hoeft te leven. Mm-hmm. Een extreme positie betekent of alles wel of alles niet.
Ja.
Jij loopt door het midden. Je wordt van links en rechts wordt er een poging gedaan om je aandacht te trekken. Mm-hmm. En dat doet je niks meer. Of je merkt, je voelt, oké, dit is er inderdaad. Maar ik vertel mezelf nu, dit ga ik niet doen. Of dit is de tijd er niet voor, of noem maar op. En ja, dan denk ik dat je er gewoon overal tegen kan.
Ja.
Ja, en dat is, dat is denk ik het moeilijkste. Maar dat is persoonlijk voor mij het streven. Mm. Uiteindelijk, ja.
Ja, want als ik nu langs de chipsafdeling in de supermarkt loop, dan voel ik echt niet de behoefte om chips te kopen.
Nee, ja.
Nee,
ik weet nog toen ik helemaal in een gezonde lifestyle flow kwam. Dus af en toe als je op een feestje bent, dan eet ik nog gewoon een chippy. Maar nu bijvoorbeeld helemaal niet. En op een gegeven moment zou je bij bepaalde voedsels voelen van, ja, met welke intentie is dit gemaakt? Oké, dus dit is ook weer gemaakt om mijn smaakpupillen op een bepaald moment te activeren, dat ik weer trek heb en er nog één.
Mm-hmm.
En als ik het echt goed ga proeven, is het super zout, of het is super zoet, of het is gemaakt uit, weet ik veel, pure olie met een klein beetje maispulver. Weet ik het. Maar het is
vaak ook als ik het eet, dan geniet ik er helemaal niet
nee,
van.
Het is gewoon
een
gif.
Beetje tegen.
Ja, ja, maar het is gewoon
terwijl
gif.
Terwijl als ik gezonde smoothie eet. Nou, daar kan ik echt van genieten soms.
Ja, het is ook super lekker.
Dan voel ik me daarna fit, dan ben ik blij. Dan heb ik de hele dag door energie.
Ja.
Ik word er zo blij van.
Ja.
En 's avonds maak ik elke avond pokeball, hele gezonde salades met allemaal groenten en fruit erin.
Ja. Ja.
Oh ja, daar kan ik zo van genieten.
Dat mag ook gewoon. Ja. Ja, dus maar dat is het ook. Mijn advies voor de mensen is, als je twijfelt. Nou ja, misschien niet als je twijfelt, maar laat het zo zeggen, er is gewoon een strijd. Er is een battle, ook tussen duister en licht. En dat is op voedselniveau, dat is op educatieniveau, dat is op politiek niveau. We hebben in sommige gevallen geen idee. Ik begin ook nu pas heel veel dingen te leren. Maar weet je, de Twix en de chipsbedrijven en de Coca-Cola zelfs. Ik vind het nog steeds zo bizar. Over heel de wereld kan je Coca-Cola kopen, terwijl er in één zo'n blikje 33 gram suiker zit. 33 blokjes van suikerblokjes zitten in één blikje. En mensen drinken, je drinkt er soms wel 2 of 3 of 4 in een uur. Maar ja, als ik jou nu 33 gram suiker zou aanbieden, zou je zeggen, nee dankjewel, ik ga het echt niet eten.
Mm-hmm.
Die mensen hebben zoveel geld gepompt in het overtuigen van, dit is gezond. Natuurlijk is nu de beweging naar 0000.
Ja, maar is gewoon niet gezond. Dan halen ze suiker eruit, maar de rest van de troep zit er gewoon nog in.
Exactly. er wordt geen reclame gemaakt voor, hey, dit zijn de lekkerste paprika's of die prachtige frambozen. Die zijn in seizoen, jongens. Dus weet je wat, dan, dat soort dingen zijn gewoon goed voor je.
Ja, de goede keuzes in het leven wordt geen reclame voor gemaakt.
Right, exactly. Nou, ja. Dus dat, die informatiestrijd, en daar begon ik eigenlijk mee, wilde ik zeggen dat mensen, we moeten ons echt gaan inlezen of op YouTube van, ja, wat eet je nou echt?
Mm-hmm.
En als je iets elke avond eet, of je bent iemand die elke week eindigt met een lekker patatje of een lekker chippy of whatever, ga nou echt uitzoeken, wat doet dat olie bij jou? Wat doet het met je lichaam? Wat doet bij sommige mensen, wat doet melk voor je lichaam? Wat zit er nou in? Wat,
mm-hmm.
Wat wordt er nou verkocht in zo'n kipschnitzel niet 100% vlees is of zo? Ga er nou, ja, we hebben geen moeite om een studie te doen van 4 jaar om te werken voor een ander. Maar we hebben wel moeite om uit te zoeken wat nou gemaakt wordt in de supermarkt en wat je echt tot in je lichaam stopt.
Zeker,
bij wijze van. Dan gaan we uit van de waarheid van de reclame, bij wijze van. Of de spokesperson van Coca-Cola, die zegt dat, nee, zero calories, het is nu wel gezond.
Ja.
Dan denk ik, ja, dat neem ik aan, dat is helemaal top. Ja, dus er zitten geen calorieën meer in, dat is goed voor mij.
Als je een bakje cola
doet. Ja, dus Nou ja, en dat is denk ik waar we naartoe gaan. Een mooie...
Ja, en ik denk ook naast lezen dat je ook heel goed kan voelen wat wel niet goed voor je is.
Zeker.
Wat ik bijvoorbeeld net zei, dat je na een smoothie voel ik me veel beter. Ja, dan hoef ik echt niet te weten welke voedingsstoffen er precies in een banaan zitten.
Nee.
Ik heb het natuurlijk ooit wel opgezocht om te weten dat ik alles binnenkrijg wat ik nodig heb om binnen te krijgen.
Ja.
En ja, als ik een zak chips eet, ja, ik weet gewoon dat dat troep is en ik voel me daarna slecht.
Ja.
En ik probeer steeds meer naar mijn lichaam te luisteren van, oh ja, waar heb ik behoefte aan?
Ja.
En ja, probeer ik als ik eet, probeer ik daar een behoefte mee te vullen of probeer ik juist goed voor mijn lichaam te zorgen met dat eten?
Ja. Ja. Dus, ja, dat is daar een lastig, hè? Want
ja,
als je vanaf jongs af aan, en ik heb zelf ook kinderen, ik weet toen ik jong was, was er wel eens een patroon. Een kind wordt verdrietig, hier wil je een ijsje. Kind wordt verdrietig, hier krijg je een koekje.
Ja.
En, ja, en bij heel veel mensen merk je dat dat toch een patroon opwekt. Ik voel me niet lekker, dus ik ga nu wat eten wat mij lekker laat voelen. Mm-hmm. Dus ook dat is weer zoiets van, hè, wat doet zout en zoet nou met ons? Of boterachtige substanties, die dat gevoel voor comfort. En ja, als je dat soort dingen weet van je lichaam, en je kan het op een gegeven moment bewust maken. Oké, ik voel me, ik kom net thuis, ik heb een lange dag gehad, ik heb zin in iets lekkers. Wat is iets lekkers?
Waar heb je nou echt zin in?
Ja.
Wat is nou de behoefte die je hebt na een lange dag? Want wil je echt dat gevoel wegstoppen door een zak chips leeg te eten?
Ja,
of wil je gewoon even opprikkelen en op de bank zitten?
Zeker.
En waarom chips? Wil je je verhaal kwijt? Ja.
Wat zijn de alternatieven? Stel, je zou alternatieven kunnen maken voor chips. En misschien met iets heel anders. Gezond, gaat het om de textuur? Dan zou je van iets knapperigs. Nou, er zijn heel veel dingen die knapperig zijn. Ja. Gaat het om de hoeveelheid zout? Nou, stop je een gezonde versie van zout bij dat knapperige wat je wil. Dat smeuïge bij wijze van. Dus als je eigenlijk de texturen en alles zou na kunnen bootsen van het voedsel wat je wat slecht is. Ja, dan ben je er eigenlijk. Dat is misschien wel een grote markt voor iemand die, als we het hebben over gezonde snacken.
Ja, precies.
Ja, dat je dingen gaat maken die gezond zijn, die precies als de Snickers, de textuur van de Snickers hebben, weet ik vooral wat je lekker vindt.
Ik heb toevallig in een bedrijf geïnvesteerd die maakt maken ze een soort van pijnenburgerrepen van 70% groente.
Wow.
En ze maken havermouthapjes die smaken naar... dan moet ik het wel goed zeggen. naar carrotcake hebben ze geloof ik. En die smaken naar... gewoon die smaken naar ongezonde dingen. Dus naar carrotcake, naar brownies en dat soort dingen.
Ja,
en er zitten bijna alleen maar groenten in. Dus dat is hartstikke gezond. Dus dat is inderdaad...
En ik weet waar je het over hebt, want bij dat evenement inderdaad. Ja. En dan mocht ik het proeven.
Ja.
En het was echt top. Het was echt heerlijk. Dus dat vind ik echt geweldig. Ja, ik heb...
trouwens groenteversies voor de mensen die luisteren. Ja, die
groenten met een U.
Groenten.
Dat vind ik zo'n geweldig concept. Dat vind ik zo'n geweldig bedrijf.
En dat vind ik
zo vernieuwend.
Een mooi voorbeeld van donker omzetten in licht. Want je hebt inderdaad behoefte aan iets ongezonds, maar je kan diezelfde behoefte vervullen door iets anders te nemen wat wel heel gezond is.
Absoluut. Absoluut. Ik ben in die zin ben ik mezelf een beetje heb ik een extreme versie genomen van ongezond. Toen kwam ik een keer thuis en dan had ik zin in iets lekkers. Toen begon ik gewoon stak spinazie te eten alsof het chips was. En natuurlijk de smaak van pure groente is een beetje bitterachtig.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, en toen zei mijn lichaam dat ook van, dit is dan niet zoet en niet zout en het is een beetje bitter. Toen dacht ik, maar bier is ook bitter. Nou, vind ik het ook lekker. En dan ging ik het een beetje koppelen aan bier en zo. En dan ging ik daar zo mee. Maar op een gegeven moment zat ik na, 5 minuten, een halve zak leeg, zat ik een beetje vol. En ik voelde me wel heerlijk. En toen dacht ik van, maar dit zijn wel de dingen waar mijn lichaam lekker vindt. In de zin van mijn hersenen. En, ik bedoel, ik slaap lekker daarna. Ik word niet gek wakker met...
Dan kan je lichaam een beetje voor de gek houden.
Heerlijk, ja. Dan denk ik, poppa, yeah. je krijgt weer... je ziet die... je sixpack die komt vanzelf naar voorschijn. Als je dat doet, lekker. Dus het is all about... Het is het overtuigen van je brain. En het is het meesterschap van je aandacht, inderdaad. Van de sturing van je eigen ideeën. Want als je nooit opgegroeid bent met ongezonde dingen, die zijn dus nooit gemaakt door al die fabrieken. Nee. Wat ga je dan pakken als een snack? Dan ga je nootjes pakken, ga je dingen pakken die je kan plukken.
Ja, grappig dat je dat zegt. Want mijn oppaskindje, die heeft dus nooit ongezonde dingen in huis. Die eet bijna alleen maar groente en fruit.
Ja.
En af en toe wel ja, kikkererwten of dat soort dingen of een beetje rijst.
Ja.
Maar ik heb daar nog nooit een zak chips in huis gezien.
Ja, oh, leuk, ja.
En als zij in de supermarkt is, ja, dan loopt ze ook zelf rond. En dan rent ze meteen naar het fruit toe. En dan gaat ze, dan pakt ze bosbessen, dan pakt ze aardbeien. Dan wil ze inderdaad de spinazie pakken, de komkommers, de broccoli.
Wauw.
En loopt zij langs de chips afdeling. Loopt ze er zo langs. Boeit er niet.
Interessant, ja.
Ja, dus dat is heel grappig. Dat kent ze gewoon niet. Dus dat vindt ze niet interessant.
Ja, 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 ja. Wat leuk, man. Ja.
En laatst hoorde ik, geloof ik, ook van een experiment. Hadden ze iemand uit de jungle meegenomen naar een hele grote, drukke stad. Hebben ze daar een half uurtje rond laten lopen. En daarna gevraagd van, ja, wat heb je gezien? Hij kon gewoon niks benoemen, want hij kende helemaal niks. En het enige wat hij zei was dat hij een heel groot mens met een banaan had gezien. Want er was ergens een soort bananentruk of zo. Dat was het enige wat hij onthouden heeft.
Ja, leuk. Ja.
Hij kende dat en de rest is hem gewoon niet bijgebleven.
Ja, wat interessant zeg.
Ja.
Ja joh, ik hoop dat er een tijd komt dat iedereen het kan betalen om volledig gezond te gaan eten. Want alles wat ongezond is, is een stuk goedkoper dan de gezonde dingen. Maar misschien dat het supermarktbeleid in Nederland gaat veranderen. Want ja, als je nu naar de supermarkt je gaat echt kijken naar de prijzen die stijgen voor groente en fruit. Mm-hmm. Vergeleken met bijvoorbeeld die kleinere merken supermarkten, onafhankelijke supermarkten. En daar moet je gewoon je best voor gaan doen nu. Want anders dwing je de normale persoon, of misschien zelfs de mensen die het niet zo breed hebben qua centen, met alle inflatie wat er nu gebeurt, om alles uit de diepvries te maar pakken. En dat toch maar de zakken patat en bitterballen.
Maar dan nog zijn er keuzes. Je kan kiezen voor een zak patat of voor een bak met doperwten.
Dat is ook weer zo.
Die zitten ook in die
vries. Dat is ook weer zo, maar ik heb nog nooit een reclame voor doperwten gezien.
Nee. Ik maak er geen reclame voor de gezonde dingen.
Nee. Doperwtenrecepten.nl of zo.
Ja, precies.
Nee, die zie je niet. Maar wel, die mayo-type. Je hebt 16 verschillende mayo's.
Ja. Nieuwe chips maak van Lees.
Ja, nu weer een nieuwe chip. Een hele
op I3.0 verbeteren.
Echt? Ja. Ik was laatst op vakantie in Brabant met mijn gezin. En toen reden wij terug. En toen langs de weg stond er een man voor zijn huis met een aardbeienkraam. Echt fantastisch. Dus ik zeg, hier moeten we natuurlijk even stoppen. Mm-hmm. En dus wij kwamen aan. Ja, weet je, in de supermarkt heb je één soort aardbeien. Bij de meeste fruithandel heb je er één of twee. En dan heb je één dure en dat kost €8 of zo voor een bakkie. En de goedkope is €3,50 tot €5. Best wel wat geld. En we komen eraan en hij zegt, we zien dat je aardbeien hebt. Hij zegt, ik heb niet alleen aardbeien, ik heb 20 soorten aardbeien. Maar wat? Ja, hij zegt, ja. En dan ging, ik heb een anderhalf uur met deze man staan praten over aardbeien.
Heerlijk.
En hij vond het zo geweldig dat ik zo geënthousiasmeerd was. Hij zegt, hij ging ook echt andere klanten wegsturen van, jullie moeten even wachten, ik ben in gesprek. En ik zo, je mag er best wel over helpen. Maar ik vond het zo leuk, want ik zat helemaal vragen te stellen. Nou, dan was er de goedkoopste bak wat hij bood was €1. Die waren super lekker. Maar hij zegt, die moet je gewoon 2 of 3 dagen even laten staan. Uiteindelijk hebben wij volgens mij 3,5-4 kilo aan aardbeien van deze man gekocht.
Dat had ik wel. Ik zou ze echt alle 16 okay, proberen.
We hebben overal een bakje van gekocht en zo. En inderdaad, daar waren dan gradaties in. Maar de Valentijn of zo was de hoogste gradatie. Nou, dat was zo ongelooflijk lekker. En zo mooi qua smaak en vol en rond. En hij zegt, er zijn maar 2 of 3 slijters waar je dit kan kopen. En dan denk ik bij mezelf, waarom is dat zo? Er is dus zoveel fruit in Nederland te kopen. Je moet er helemaal naar Brabant voor. Of de Michelinster chef die zullen zeggen, je moet naar die boerderij of zo'n boerderij. En in de supermarkt krijgen we eigenlijk het slechtste van het slechtste. Mm-hmm. Verkocht voor het duurste van het duurste.
Ja, klopt.
En niemand die er een soort van in opstand tegen gaat. Dus of niet, eigenlijk zou iedereen gewoon moeten zeggen, ik ga nooit meer naar de supermarkt. Omdat de supermarkt lekker failliet gaat. En totdat jullie een beetje producten gaan aanbieden die er zijn.
Ja, want dus, zolang wij blijven kopen, dan
ongelooflijk.
Houden zij het erin. Oh. Wij gaan dus elke week naar de groothandel waar ze echt het lekkerste biologische fruit hebben.
Oh ja, dat zei je.
Ja, we zijn eigenlijk een beetje verpest. Want als ik nu een banaan eet in de supermarkt, dan vind ik die niet meer lekker.
Zo,
want dat fruit van de groothandel, dat is zo goed. En het kost ook veel minder dan in de supermarkt.
Waarom is dat dan niet, gaan de supermarkten dan niet bij deze mensen inkopen, denk je? Waarom is dat?
Ja.
Ja, het is allemaal geld natuurlijk. Het is natuurlijk een rekensommetje. Maar ja. Dus mensen die supermarktgeld hebben. De volgende supermarkt die je zou moeten maken. Is eentje met kwaliteit boven kwantiteit.
Mm-hmm.
En dan. Dat zou een mooie nieuwe beweging kunnen zijn. Misschien probeer ik het zelf wel.
Even meer. Een bedrijfje erbij.
Ja, nou, dat zou ik wel top vinden. Ja, grappig genoeg was ik vorig jaar. Eigenlijk in de rij voor een groentewinkelovername. Ergens in Noord-Holland was dat. Maar met alle corona-perikelen en mijn sportschool overeind halen, houden. En toen hebben we het uiteindelijk niet gedaan. Maar dat staat nog wel, misschien nog wel in het vizier om daar iets mee te doen. Ja, want ook dat is een onderdeel van menselijke ontwikkelingen. Mensen helpen in het licht staan, bij wijze van integriteit in de verkoop. En er zijn gewoon zoveel lekkere producten die ook uit Nederlandse bodem komen.
Ja.
Het is ongelooflijk hoeveel fruit er ook hier in Nederland wordt geproduceerd. Of groenten. Super hoge kwaliteit. En het belandt nooit in de schappen van de supermarkt.
Nee, het wordt zoveel naar het buitenland geëxporteerd. Ongelooflijk.
Ja. Echt zonde.
Dat zien we niet eens.
Ja, echt zonde. Ja. Ja, ik ben er verdrietig over.
Ja.
Ja, dus ik hoop dat verandert.
Ja. En dan wou ik het als laatste nog hebben. We hebben het er al wat. Je had al wat dingen benoemd. Maar wat had jij nou echt op school willen leren?
Wat had ik op school willen leren?
Ja.
Man. Ik had willen leren hoe ik moet leren. Ik heb nu geleerd hoe ik leer. Dus wat ik eigenlijk was. Ik was het net al aan het zeggen van. Als ik iets tussen de 3 en 10 keer doe, dan komt er bij mij een bepaald opslag. Dus als ik een stukje tekst 3 keer lees, dan ik heb toevallig dan ook een beetje een fotografisch geheugen, dus dan zie ik het al heel snel in mijn hoofd. Maar als ik een oefening doe 3 tot 15 keer, als ik ik hoef zelden voor iets te repeteren, bijvoorbeeld als ik ga spreken of iets, omdat ik heb het al zo vaak gedaan, maar ik merk wel dat als ik ergens heb gestaan en ik doe het een derde en een vierde keer, dan komt het er zo uit. Dus ik had op school graag willen leren dat eigenlijk voor iedereen zit je in een bepaald veld van geweldig zijn. Als je weet hoe je eigen copy leert. En dan doe ik ook letterlijk leren mee. Toen ik jong was ik bestempeld met ADD, dus Attention Deficit Disorder. Uiteindelijk is dat omdat ik mijn hersenen, toen ze jong waren, ervaarde pijn vanuit mijn jeugdomgeving. Dus mijn hersenen leerden als overlevingsmechanisme om zo snel mogelijk, als ik stress ervaar, om naar iets anders te gaan denken wat je geen stress oplevert. Dus toen had ik bijvoorbeeld moeite om. Ik haalde wat ik interessant vond, kreeg ik hele goede cijfers. Als ik het niet interessant vond, dan vond ik het lastig om mezelf ertoe te zetten. Dit heb ik uiteindelijk af kunnen leren in mijn volwassen jaren, omdat ik de meester begon te trainen hoe ik mijn aandacht stuur. En datzelfde als wat ik dus doe met dat Instagram en dat Facebook verhaal. Als kinderen op school leren dat hun copies perfect zijn zoals ze zijn. Dat alle kindjes te maken krijgen met een beetje een soort pijnlijke ervaringen. En dat kan je benoemen hoe je het zou willen. Dus je krijgt allemaal te maken met dingen die je verdrietig maken. Waar je helemaal niks aan kan doen en die je wel zou willen veranderen. En je hoofd is zo gemaakt, die is zo'n geweldige beschermengel. Dat hij probeert je aandacht te sturen naar dingen die positief voor je zijn of die je leuk vindt. En in de medische wereld is dat dan ADHD of ADD en geef er een pil.
Mm-hmm.
Terwijl die pillen, dat is niet altijd het beste. Vaak symptomen onderdrukken. Dat is soms iets wat kinderen nu al kunnen overstijgen in de coaching sessies die ik heb. Maar bij volwassenen, die hebben meestal de capaciteit om daarbij stil te staan. En als ze dan teruggaan naar. Wat is nou de eerste moment dat jij voelde met je hoofd gaat dwalen? En dat je vanaf dat moment naar een acceptatieveld kan gaan. En dat je dan kan zeggen, dus eigenlijk gaat mijn hoofd schiet nu daarheen. Want ik voel stress omdat ik het niet zo interessant vind. Of omdat ik zie mijn langetermijndoel er niet zo van. Of het kost me moeite. Of ik ben gewoon moe. Ik heb al een dag erop zitten. Ik heb al gewerkt. Ik ben kapot. Ik wil eigenlijk gewoon slapen.
Ja.
Ja, dus logisch dat je dan niet kan studeren. En dat is het ding ook met op school, zoveel kinderen zijn gewoon moe. Die hebben slecht geslapen. Die hebben onwijs veel stress.
Zitten de hele dag stil. Eten waarschijnlijk ongezond.
Ja. Ze maken ruzies mee die ze niet goed kunnen verwerken. Want er wordt niet meer over gesproken over gevoel thuis.
Thuis maken ze ook van alles mee met hun
ouders. Precies. Ouder. Ze
hebben dus wel een onveilige omgeving.
Ja. En dan wordt er van ze verwacht dat ze op school zichzelf moeten concentreren. Zoals Jantje en Pietje die dat niet voelt.
Mm-hmm.
En zo werkt dat gewoon niet.
En op een hele traditionele manier ook moeten leren.
Ja.
Want ik heb bijvoorbeeld wat talen op de middelbare school gehad. En dan moest ik rijtjes in mijn hoofd stampen. En woordjes leren. En ik vond het oerzaai. Ik vond talen wel heel leuk. Maar de manier waarop vond ik echt verschrikkelijk. En ik heb vorig jaar dus zelf in Centraal-Amerika rondgereisd. In Mexico en Guatemala. En toen had ik zoiets van, ik ga hier Spaans leren.
Ja.
En dat heb ik echt op een hele andere manier toen aangepakt. Ik ben boeken gaan vertalen. Ik ben muziek gaan luisteren. Ik ben de straat op gegaan. En ik ben gewoon gesprekjes met mensen aan gaan knopen.
Ja.
En uiteindelijk heb ik misschien 3 of 4 lessen gehad. Maar dat was meer ter ondersteuning van de kennis die ik al had. En en ik ben echt op een hele vrije manier gaan leren. Door gewoon lekker met mensen te praten. Ik heb ook bij één Spaans leraar heb ik meditaties in het Spaans gehad. En dan gingen we ook samen zingen. En allerlei oefeningen doen. Ja.
Wauw, wat leuk. Dus
er zijn zoveel manieren waarop je kan leren. Die veel meer.
Zeker.
Die veel meer gericht zijn op wat wij voor behoefte ook hebben als mensen. Want onze behoefte is helemaal niet om 8 uur per dag te luisteren naar wat de leraar ons te vertellen heeft.
Nee, zeker. En het verschilt gewoon. En ik kan me ergens wel voorstellen dat in de maatschappij er geen ruimte is om het heel erg individueel te doen voor iedereen. Maar dat merk je toch wel dat, toen ik in Amerika woonde, waren er kinderen met geld. En die gingen naar private schools en die kregen private tutors thuis. En die kregen, wat jij net zegt, een methode aangeboden waarbij zij de stof kregen op de manier dat hun hoofdjes ervoor waren geprogrammeerd.
Ja.
Maar ik denk wel dat er een erkenning moet zijn dat niet elke manier van lesgeven voor elk kind werkt. En dat er dan meerdere mogelijkheden moeten zijn om dat aan te bieden. En dat heb ik zelf ook als ik zelf lesgeef. De ene student die kopieert wat ik doe gebaseerd op wat ze zien. Dus dan zeg ik, doe je arm naar buiten en of laat ik dat zien. En dan kunnen ze dat nadoen. De andere student die is heel erg audio ingesteld. Dus als ik zeg, strek je vingers en strek je arm weer naar buiten. Dan kunnen ze dat op die manier koppelen. De andere die moet het voelen. Dus eigenlijk als ze het zien, dan weten ze nog steeds niet wat ze moeten doen. Dat horen ook niet, dus dan moet ik een arm in positie zetten. En anderen die moeten zelfs ook nog meer feedback krijgen. Waarbij ze niet alleen voelen dat ik hun arm in positie zet, maar ook dat ik zeg van, joh, als je elleboog de muur aanraakt, dan heb ik het niet goed gedaan. En dan kunnen ze daarop letten. Maar raak de muur aan of niet aan. Dat is het. Maar wanneer mensen, dus wanneer kinderen zelf weten wie ze zijn, eigenlijk door een beetje te stimuleren van, vind je dit een leukere methode of vind je dit een leukere methode? En vind je het leuker om zo te leren of vind je het leuker om zo te leren? Ja, want heel eerlijk gezegd, als ik naar alle ondernemersvrienden van mij kijk, als ik zeg, wat heb jij aan school gehad? Dan zeggen ze, ja, vrij weinig. En sommigen zijn zelfs gestopt met een. Eentje heeft de middelbare school amper afgemaakt en die is miljonair. Dus, dus die leert zichzelf ook dingen aan gebaseerd op wat voor hem werkt en niet zo, zoals het systeem. En ik denk dat zijn wel de belangrijkste dingen ook van wat op school kan. Natuurlijk relevant aan Krav Maga is dat er wordt vaak op scholen gepredikeerd dat alle geweld niet kan. Of dat alle geweld onacceptabel is. En ja, ik geloof heel erg in de context. En ik geloof heel erg in dat er altijd moet gekeken worden naar 2 kanten van het verhaal. Want kinderen moeten op zekere hoogte, als zij de oplossing niet aangeboden krijgen van een juf of meester, of dat een kind van zichzelf stopt, dan moeten ze hun grenzen aan kunnen geven. En soms wordt daar gewoon een zet of een klap bij. En dat doe ik natuurlijk niet meteen mee, maar ja, ik heb zoveel studenten die worden maandenlang gepest. Op een gegeven moment stopt een kind gewoon met communiceren. Dus de eerste keer gaan ze naar de juf en de meester.
Mm-hmm.
En maar als er daarna niks mee gebeurt, dan gaan ze naar mama's en papa's. En op een gegeven moment dan gaan ze het gewoon van binnen, het stapelt zich gewoon op. Dan zie je dat de resultaten van een kind minder worden, of ze praten gewoon minder thuis en buiten. En dat kan gewoon voorkomen worden. Ook als een kind oké is met hun grenzen aangeven op een eerder moment. Van, nu moet je stoppen. Of misschien wel een harde duw terug. Of gewoon tegen de meester zeggen van, wilt u me komen helpen? En als u me niet komt helpen, heb ik dan toestemming om hem te slaan? Nou, de meesten moeten dan reageren met, oh, wat bedoel je, mag ik hem slaan? Hoezo dan? Ja, nou, omdat hij me al 3 weken zit aan mijn haar te trekken. Of zij. Ja, en u doet er niks aan. En ik heb van mijn ouders gehoord dat ik hem nu een klap mag geven als hij het nog een keer doet. Nou, dat soort dingen. Dus ja, kinderen, vanaf je jeugd af aan moet je in een omgeving zitten waarbij je volledig jezelf kan zijn en je kan ontwikkelen op een manier wat voor jou prettig is. En ja, ik heb persoonlijk zelf, ik heb meerdere jaren op de middelbare school in Amerika gezeten, maar ik heb Nederland, nee, ik heb het Amerika afgemaakt. Ik heb in Nederland VWO gedaan en toen weet ik nog, toen was ik 14 of zo, of 13, en toen werd er over profielen gesproken. En ik had zoiets van, profiel? Ik heb geen idee.
Ik weet niet wat ik
wil. Ik weet niet eens wie ik ben.
Dat had ik ook.
Ja. Wat, hoezo, natuur en techniek?
Moet je ineens een studie gaan uitkiezen.
Nou, ja, ik had ook geen idee. 18 jaar en dan moet je in één keer gaan kiezen waar wil je naartoe. En,
ik was 16 toen ik klaar was met de middelbare school. Ja. Ik had geen idee.
Geen idee, ja.
Het is, ik heb zomaar wat gekozen.
Zomaar wat gekozen, inderdaad. Ja. Dus, nou ja, goed. Dus, en ik ben alleen maar blij voor de mensen die al heel jong een leeftijd weten wat ze willen doen en waar hun passie ligt. Maar
ja.
Dat ligt ook een beetje aan je omgeving. Maar nee, dat zijn wel de dingen die ik het belangrijkste vind op school. Dat kinderen leren hoe je hoofd werkt. In de zin van leren. In de zin van dat je sterker kan worden door juist niet succesvol te zijn. Yes, dus ik zeg altijd tegen kinderen, je begint slecht. Iedereen begint slecht. Je bent er gewoon niet goed in. Op een gegeven moment word je steeds minder slecht. Op een gegeven moment ben je zo weinig slecht dat je goed bent. Maar geef jezelf de ruimte om te oefenen. Totdat je goed in iets bent. En denk niet na 1 keer proberen, nu kan ik het niet. Want zo werkt het gewoon niet. Tenminste, of je hebt gewoon geluk gehad dat je het na 1 keer kan. Maar vaak moet je dingen gewoon 10 keer proberen. En vind het leuk om dingen te gaan proberen.
Precies,
weet je? Ja. Een kind van 2 vindt het super leuk om te proberen te klimmen op iets totdat ze het kunnen. Of vindt het super leuk om te leren lopen en continu te vallen.
Je vindt alles leuk. Ja.
Ja, wij zitten het ook alleen maar aan te moedigen. Van ja, hoor, hij loopt weer. Goed.
Ja, en het resultaat doet er ook niet toe. Want ik zie bijvoorbeeld bij mijn oppaskindje. Ja, die kan de hele dag met zand scheppen en een soort van zandkastelen maken. Die net niet af zijn en die maakt ze vervolgens weer kapot. Nou, die kan zich daar de hele dag mee vermaken.
Ja.
Maakt het haar wat uit of er nou een zandkasteel staat en hoe mooi die is.
Ja, precies. Ja,
en dan gewoon blij met het proces.
Ja, en op een gegeven moment, juist, blij met het proces. En op een gegeven moment komt er een leeftijd waarbij we bepaalde verwachtingen opleggen bij dat kind.
Mm-hmm.
En dan zeggen we, het resultaat is nu belangrijker dan het proces. En zelfs in nu dat ik een volwassene en ik ben 35, bijna 36 volgend weekend. En nu nog steeds, als ik bezig ben met marketing, of ik ben bezig met mijn socials, of ik ben bezig met lesgeven, gaat het allemaal om het proces uiteindelijk. En ik ben niet als zwarte band begonnen. Ik moest gewoon trainen. En de banden maakten me eigenlijk niet uit. Ik vond het wel leuk.
Precies, toen jij de zwarte band had bereikt. Wat gebeurde toen voor jou? Dacht je, nou, nu is het klaar.
Ja.
Afgevind.
Toen begon het pas.
Precies.
Toen begon het pas. En op een mooi moment. Dat is, ik dacht ook echt, want het was zo'n mijlpaal voor mij. Ik moet die expertgraad halen. En toen ik hem haalde, toen weet ik nog aan het einde dat ik zou denken van, oh wauw, nu heb ik hem. Maar mijn eerste gedachte was van, nee, ik heb nu zoveel geleerd. Nu begint het pas. Nu begin ik pas echt dit systeem te snappen en mezelf te snappen. Mijn eigen bewegingen van mijn lichaam onder de knie te krijgen. Echt een mentaal wat ik doe als het super zwaar wordt. Of als ik tegen 15 mensen moet vechten tegelijk. Of waar gaan mijn angsten naartoe en waar is het op gebaseerd? Vaak niet eens op de waarheid, maar op een projectie van wat ik denk dat in het ergste geval zou kunnen gebeuren. En dat, daar leer je allemaal een kader omheen te plaatsen en het te beheersen. Ja, dus er is zoveel wat we nog kunnen leren aan onze jeugd, denk ik. En misschien ook wel met voedsel. Hè? Ik bedoel, ja, als we kinderen nu al aanleren, als je verdrietig bent, eet dat zakje chippies maar. Terwijl er misschien andere alternatieven zijn. En ik heb ook chippies opgehad door mensen, niet dat ik ik nog nooit een chippy op heb. Maar gezond zijn. Dat begint bij een bepaalde instelling en het begint bij het bewust worden van wat gaat er in je lichaam. Ja, het ergste wat er is als iemand ziek wordt en dat je denkt van waarom ben ik nou eigenlijk ziek? En als je kan nadenken, wat gaat er nou echt in je lijf? Wat voor water drink je? Wat voor lucht adem je? Heb je planten om je heen? Leef je puur om bakstenen heen? En eet je alleen maar ongezonde, bewerkte dingen.
Ja, hoe je beweeg je, kom je vaak buiten of zit je heel erg binnen.
Het is 1 plus 1 plus 1 plus 1. En dat kan ook wel
zorgen. Zoveel kleine dingen bij elkaar die uiteindelijk het verschil maken.
Ja, dat je mentaal niet gezond bent en fysiek uiteindelijk niet gezond bent. Ja.
Ik denk ook, zodra je gaat beginnen om één klein dingetje aan te pakken, want het kan misschien overweldigend lijken wat jij zegt van, ja, het is het eten en het is dit en het is dat en het is zus en het is zo. Ja, als je nu ongezond leeft of je zou gezonder willen leven, dan kun je dat natuurlijk nooit allemaal in één keer gaan aanpakken. Dat kan heel overweldigend lijken, maar ja, voor mij was het in ieder geval van, ik ging aan de slag met vroeg opstaan en toen kwam vanzelf het sporten en toen kwam het mediteren en toen kwam het gezond eten en toen kwamen er steeds zo weer dingetjes bij. Dus ja, dat is denk ik net als bij jou met Krav Maga, ja, je bent er nooit. Er is altijd wel weer iets extra's wat je kan doen aan je gezondheid. Maar het gaat gewoon om die kleine stapjes.
Zeker, dat is echt het belangrijkste. Het gaat om die kleine stapjes, maar het moet ook leuk zijn. Het moet uiteindelijk dicht bij jezelf zijn. Je lekker voelen in je lijf is veel leuker dan je niet lekker voelen in je lijf.
Zeker.
Weet je, voelen dat je de kracht hebt om op te staan en te gaan hardlopen of met je hond te lopen of met de kinderen een bal te gooien is veel leuker dan als je op de bank zit en je denkt, oh, mijn heup doet zeer en ik voel me moe en vertraagd en alles. En dus in die zin, ja, dat proces moet gewoon echt super leuk zijn. En ik denk wel dat je kan al best wel snel ergens zijn op een punt waarbij je gewoon tevreden bent. En dan hoef je echt niet te gaan naar een perfecte vorm. Want dat gaat volgens mij alleen maar averechts werken. Dat je continu kijkt naar het moet meer meer. Je moet op een gegeven moment echt wel denken van, oh, wat leuk dat ik deze kleine dingen al bereikt heb. Ja, en maar het is niet, het meestal kan je zoveel bereiken al in 12 weken. Of in 6 maanden. En ja, 6 maanden van je leven is zo'n korte tijd. Mm-hmm. En dus het kan al best wel snel. En ik heb gewoon heel veel mensen ook leren kennen die bijvoorbeeld in 1 week tijd bijna 10 kilo waren afgevallen door een verandering in etenspatronen. En mijn moeder persoonlijk is ook een voorbeeld ervan. Die deed dan een heel bloedonderzoek en die ging het echt serieus aanpakken bij zo'n kliniek. En uiteindelijk, ze had diabetes en ze had medicatie voor mijn bloeddruk en andere dingen. En dan was ze na 3 dagen, had ze het niet meer nodig.
Wauw.
Ja, en dat is, als je kijkt naar ook, we kunnen natuurlijk nog een podcast opnemen over de pharma-industrie en hoe je wordt misschien wel gepusht, gemanipuleerd. Dat als je een symptoom hebt, dat je dan een pilletje krijgt om dat symptoompje te bestrijden. En dat je dan dat je daar weer lekker je geld uit kan geven in plaats van een levensstijlverandering.
Ja.
Dus toen begon ze dus daar met een levensstijlverandering. En dan zag je na 3 dagen dat ze gewoon geen medicatie meer nodig heeft. Nou, daar is ook geen reclame voor.
Nee.
Was dat er maar.
En is zij nu genezen van de diabetes? Of,
Destijds wel. Ik moet wel zeggen dat ze nu weer af en toe terugvalt naar de oude conditioneringen. Want nogmaals, als jij, zeg maar wat, als je 20 jaar lang iets doet, dan heeft het even nodig voordat je dat ook echt om hebt gebogen naar de nieuwe patroon. En daar moet je discipline voor hebben.
Ja.
Om iets vol te houden. Je kan gemotiveerd zijn, maar uiteindelijk, en je kan 1 keer actie ondernemen, maar discipline betekent dat je het meerdere keren doet.
Precies.
Dus daarom zeg ik mensen, als je elke ochtend die push-ups, sit-ups en squats doet,
het
doet zeer in je benen, het doet zeer in je armen. En als je niet sterk genoeg bent, ga naar de sportschool en doe de lichte gewichten. Maar als je dat kan, dan heb je discipline voor alles.
Mooi, laten we daarmee
aan het sluiten. Ja, is goed.
Hartstikke bedankt.
Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt dat ik hier mocht komen.
Ja.
Echt superleuk.
Ja, ik ook.
Ja, dankjewel.
Vond je dit een leuke podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je deelt op Instagram en mij tagt. @JulietteVeteris. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.